belangrijke dingen gehad. Ik vond het ook wel leuk dat ik een paar dagen geleden in de krant meteen een hele globale samenvatting zag van het probleem. Ja, wellicht dat u dat ook heeft gezien en daar ook uw voordeel mee heeft kunnen doen. Ik begin bij de mensen van het pak. Toen net was rechtsom, dus nu linksom. En ik word er terecht op geattendeerd door de wethouder dat hij graag zijn gasten wil voorstellen.
Dank u wel, voorzitter. Even de gasten voorstellen. Aan de buitenkant de heer Jan van Laanen, voorzitter van de SMO-raad. Hier vanuit de participatie die voorheen gebeurde door u, of aan uw raad vanuit de cliëntenraad WSW. Op dit moment tezamen in de SMO-raad en de heer van Laanen is daar voorzitter van. En hier op uw uitnodiging, maar ook op die van ons. Dus wat dat betreft was hij dubbel uitgenodigd. Dus niet minder van harte welkom als alle andere keren. Naast mij de heer Robert Donat van WOZL, controller, hier voor de financiële vragen. Aan deze kant Harry van der Roer, sectordirecteur, onder andere van de participatiewet waar ook de WSW onder valt. Dank u wel, voorzitter. Nog even heel terug op het stuk wat van de week in de krant stond. Het is inderdaad een korte samenvatting van het probleem. En het werd groot uitgemeten in de krant. Echter zou het mij heel ernstig verbazen als iemand van de cijfers geschrokken was. Want hadden we niets gedaan, dan waren die problemen nog veel groter geweest in financiële zin.
Goed, dank voor de toelichting. Dan starten we nu met de vragen bij de pak.
Ja, voorzitter, omdat het zoveel is en omdat dit natuurlijk ook een dossier met de geschiedenis hebben wij het in tweeën gesplitst. Jacques die heeft wat detailistische vragen aan het einde van de tekst. En ik heb in het begin wat algemene vragen, zodat het ook wat helderder wordt. En ik begin gewoon met de oplegnotitie en dan de tekst die daaronder komt.
Even voor mijn helderheid, bedoelt u daarmee ook bijvoorbeeld dat het een in de eerste termijn en het andere in de tweede termijn is, of hoe had u dat gedacht?
Nou, ik heb Langendijk, Deloitte en Touche, ik heb een meter dossiers en die hebben ons toch fijn verdeeld. Maar ik beperk me tot drie algemene vragen die belangrijk zijn voor hoe we het moeten lezen. Ja. En dan is het per bladzijde. Nee, dat zijn, ja, die dossiers die dat te doen, dat is net.
Maar goed.
U zult zo zien aan de vragen dat het heel logisch allemaal in elkaar zit. Het eerste is, ja, je begint met een oplegnotitie. En dan kom je met een raadsvoorstel en een uitvoerige toelichting. En dan op bladzijde 15 uiteindelijk een raadsbesluit. Dan heb je toch al een half uur gelezen. Daar staat onder 1b dat we iets besluiten. Wat daarbij staat, als je dat leest, dan zie je dat er verwezen wordt naar stukken. En dat gebeurt nogal eens in die hele opzet van die tekst van de raad enzovoort. En wij vinden dat het niet zo geformuleerd is dat we nou precies weten wat we als raad dadelijk besluiten. Je neemt kennis van een nota, vervolgens wordt die nota in het besluit uitdrukkelijk genoemd en dan krijg je op bladzijde 15 beslispunten. Maar zijn dat nu de beslispunten, dan zou ik graag zien in de tekst dat er uitvalt en de nota als geheel. Ik wil precies weten wat we besluiten. Als dat die beslispunten zijn op bladzijde 15, prima, maar dan moet er in de tekst iets gewijzigd zijn dat die nota als geheel vervalt, want anders hebben we straks alles besloten en we weten niet wat.
Voorzitter, mag ik daar meteen op antwoorden, alstublieft? Of is het?
Aan zich werkt het prima. Als je vragen krijgt, dan komt meteen een antwoord op.
Goed.
Ik vind het prima.
Nou, kijk, er ligt een rapport, samen verder bouwen is er hier ook een rapport. Daaruit is een ambtelijk destillaat gemaakt met de belangrijkste punten uit dat IROCO-rapport en de beslispunten daarin. Die zijn aan u gepresenteerd, even mijn hoofd, 3 oktober in het cultuurhuis in Heerlen, waar een groot deel van deze raad en de commissie aanwezig was. We hebben de maandag daarna, want dat was de derde op een vrijdag, de zesde was een maandag hier in deze raad gezeten, waarin wij eigenlijk de beslispunten hebben uitgewerkt in een presentatie en met u doorlopen hebben. En daar zaten 12, 13, 14 beslispunten in. Die presentatie zit erbij. En dat is ook de verwijzing die wij in die tekst doen. Die is naar dat stuk en ook naar het ambtelijk advies. In de presentatie, zoals die de zesde met u besproken is en waarbij u aangegeven heeft akkoord te zijn met die beslispunten, dat is in ieder geval de getrapte wijze van hetgeen wat u besluit.
Ja, maar weet u, als ik over 2 jaar iets moet controleren en ik moet terugvallen op een presentatie, dan kom ik natuurlijk uiteindelijk nergens uit. Dat is het grote probleem met dit soort stukken. Waar ik voor pleit is het volgende. Dat kunt u ook bekijken als we de eerste en de tweede ronde hebben gehad. Voor een eenduidige tekst dat we precies weten wat we vastleggen. En alle overbodige ballast mag er voor mij uit. Dat is onze pleidooi in eerste instantie. Omdat bijlage 539700. En die kun je dan meenemen in je besluit. En ook bijlage 526321. Maar dan weet ik niet wat ik besluit als ik daar kennis van heb. Of ik daar ook aan vasthang. En
voorzitter, ik maak toch enige bezwaar tegen deze manier als dat mag. Want deze stukken, kijk, u heeft op het raadsinformatiesysteem dit onderwerp, denk ik, in al deze punten gewoon onder elkaar staan. En elk stuk heeft nou eenmaal een nummer, omdat je hem onder een nummer moet opslaan. En op het raadsinformatiesysteem staan al deze nummers ook benoemd, het nummer en wat er voor een proces achter zit.
Ja, maar het gaat zich erom, die nummers, en ik kan dat herleiden tot, maar als je dat in een compleet uitprint, dan weet je niet meer wat je besluit. Dat is wat ik aan de raad voorleg. Print die nummers nou eens allemaal uit, die nota's. Dan heb je dadelijk een raadstuk van 200 pagina's. En als het als het om de beslispunten gaat, die 15 en voorbeeld dat er zijn, dan is het logisch. Maar als je nota's in zijn geheel aanneemt, kom je in de problemen. We hebben dat eerder in grote dossiers gezien. Dus ik ben ervoor om volstrekt helder te zijn in datgene wat dadelijk aan de raad voor ligt ter besluitname. Want anders print ik ze thuis allemaal uit, dat is het probleem niet. De nummers zijn genoemd en dan zullen we aan de raad over beginnen, maar dan weet niemand meer het voor en het achter. Dat is de opmerking die blijft staan. En dat kun je ook door verwijzingen anders te doen. Ja, het tweede is dat ik graag van het college hoor, maar wellicht ook, we hebben 2 gasten. We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar zoveel dossiers gehad dat wij het werk gesplitst hebben. En ik heb me de moeite gedaan om eens terug te gaan naar Langendijk. En die hadden visie. En dat rapport hebben wij betaald. En toen kwam er nog een Deloitte & Touche. En daar had ook weer een aanhangsel op Langendijk. En vervolgens kregen we Iroco. En nu hebben we dan, ik dacht van de heer De Winter, nog een rapportage. En soms hangen die ook nog samen. Wat is nu? Ja, maar wat maakt de huidige visie die voor ligt nou beter dan al die anderen voorheen? Want het is allemaal werk van de afgelopen 2 jaar. Wat maakt het dat u als bestuur, als college, hier volledig vertrouwen in hebt? En dat betekent dus ook dat we andere rapporten hebben gehad, wat eigenlijk blijkbaar slecht waren. Ja, zeker.
En ik wou net antwoorden, toen begon u een tweede zin nog maar. Nou, kijk, u moet het zo zien, hè. We komen natuurlijk van heel ver. En ik ga hier met u niet de discussie rondom LICOM opnieuw doen, maar u weet allemaal, dat hadden we niets gedaan. Dan waren we op dit moment op een tekort uitgekomen van rond de 20, 25 miljoen. Ten opzichte van de bedragen die er nu staan. De discussie rondom, hebben wij invloed bij LICOM? Nee, nul. En zitten wij nu vooraan in de trein en hebben wij het stuur in handen? Ja. In de tussentijd zijn natuurlijk op de momenten in dat hele traject van de afgelopen 3 jaar... zijn er rapporten geschreven over de situatie op dat moment. En u vergelijkt nu een situatie vanuit de tijd van het rapport van de heer Langendijk, dat geschreven is in een staat van faillissement van LICOM, met vandaag. Als je kijkt naar die periode, dan staan de punten, de 8-punten-notitie zoals we die destijds hebben gemaakt en waar we volgens mij hard aan hebben vastgehouden, staan vandaag nog altijd onverkort overeind. En ik denk dat dat mag wel betekenen dat we in die tijd toch hele verstandige keuzes hebben gemaakt en daar ook heel lang over nagedacht hebben. En dat de weg die wij daarin gaan niet een rechte weg is van A naar B, maar met kronkels en bochten en je moet nog eens een zijpad pakken en je gaat dus een doodlopende weg in en dan zet je achteruit en dan moet je toch weer vooruit. Ja, dat is logisch. En als ik kijk naar de situatie zoals wij hem hadden en waar we nu zijn, dan denk ik dat u het met mij eens moet zijn dat de situatie veel beter is dan dat hij was. En dat we dat niet van vandaag op morgen allemaal tot in de perfectie geregeld hebben. En dat we niet nul uitkomen op de begroting van de BOZDEL. Liefst nog winstuitkering krijgen, maar dat we hier ook met elkaar besproken hebben. En dat is volgens mij ook door in ieder beaamd dat de WSW-populatie gewoon altijd geld zal blijven kosten. Dan denk ik, mogen we op zich redelijk tevreden zijn met de positie waar we ons nu in bevinden.
goed, u zegt die rapportage, dat zijn allemaal tijdsopnames. En dat eerlijk gezegd, dat gevoel heb ik natuurlijk nou ook. De laatste vraag van mij uit, en die heeft met Iroku te maken. Dat is, welke keuze wordt nou gemaakt voor welk scenario? Uiteindelijk, als je het eindstuk en het besluitstuk kijkt en je gaat terug naar Iroku en er stonden er 5 scenario's, waar kiezen we nou precies voor? En wat heeft dat dan voor gevolgen? Voor 1 de opmerking sterfhuis. Wat gaat dus Brunsum doen? Of Parkstad doen? Wordt het een sterfhuis? Of gaan we toch nog extra taken als bijvoorbeeld test en training en dat soort zaken toevoegen? En over Iroku specifiek, bladzijde 10, de overheid kan dat 2 jaar met 50% afgebouwd worden. Of dat nog geldt? 50%. 50, bladzijde 10. Ja, dus welk scenario? De overheid en die opmerking sterfhuis.
En de overheid op pagina 10 en waar ongeveer op pagina 10?
Oh, waar nu kijken, dan moet ik door de hele stapel heen.
Want volgens mij gaat het over, dus een pagina over beschut werken, pagina 10 in ieder geval.
Ja, als ik lees dat de overheid 50% omlaag kan binnen 2 jaar, ik denk een jaar is voorbij.
Dan
denk
ja, maar dat vind ik prima, als het er staat, dan staat het er. Maar als het niet op pagina 10 staat, dan moet het ergens anders staan. Dan wil ik het wel graag even weten. En in welke context?
Nou, als u me dan over dat sterfhuis antwoord geeft, dan zoek ik dat dus
ja,
op mijn gemak.
Kijk, in principe is Weerzedel een sterfhuisconstructie, daar hebben we het al eerder over gehad. De instroom in de WSW, die is niet meer sinds 1 januari. Dus er stroomt niemand meer in. Op dit moment is het dan dus zo dat er alleen maar mensen uitstromen. En er één moment komt dat de organisatie Weerzedel zo klein geworden is dat wij met elkaar de discussie gaan voeren. Is deze organisatie nog levensvatbaar of moeten we hem onder gaan brengen bij de gemeente zelf? Of moeten we een andere organisatie gaan oprichten? Of gaan we kijken met onderbrengen bij het werkgeverservicepunt of een onderdeel van het social return? Daar worden ook al stappen over gezet. Dat vind je ook in het rapport van Iroku terug. En ik denk dat dat in ieder geval het verhaal rondom een sterfhuisconstructie is. Mm-hmm. Als we gaan kijken naar de... Even kijken. De beslispunten rondom het. Even kijken of dat deze is. Wacht een moment. Nee, excuseer, ik had even de verkeerde voor. Want zoals u ziet, is het inderdaad een flink pakket. En daar heeft de heer Lespa natuurlijk gelijk in. Maar ik kan er niet minder van maken dan dat het is. Even kijken. Deze. Ja, daar heb ik hem. Even kijken. Als ik kijk naar inderdaad die presentatie, en het is gewoon de vertaling van het Iroku-rapport naar het ambtelijk advies. Dan ziet u in het overzicht, en dan ga ik even naar de pagina's 6 en 7. Dan ziet u op pagina 6 5 beslispunten staan, op pagina 7 3. En zo zijn ze ook met u besproken op 6 oktober. En in die sessie was u in ieder geval 100% eens met die beslispunten die erin staan. En dit zijn de beslispunten, zoals ze ook terugkomen in het Iroku-rapport en ook aangegeven worden in het ambtelijke advies. En het zit allemaal in de stukje zoals u ze heeft gekregen.
Ja, maar wat ik heel concreet bedoel.
Even één aanvulling.
Oh.
U heeft in...
bladzijde 18, maar goed, even. Ja.
Nee, niet op bladzijde 18. U heeft natuurlijk in die sessie aangegeven een aantal kritiekpunten. U vindt die kritiekpunten terug in het raadsvoorstel. En dan... Oh ja, deze vinden u terug onder 4 probleemstellingen. En dan onderaan de pagina 5 van 16. Er zijn 3 punten die heeft u zelf aangegeven als raad van, nou voeg die toe. Nou, wij hebben die inderdaad meegenomen in het overleg. En die zijn ook gewoon toegevoegd. Dus dat is ook nog eens de kleur lokaal die u als raad aan heeft meegegeven aan die beslispunten. Dus volgens mij hebben we dan exact uitgevoerd wat u als raad ons als opdracht op 6 oktober hebt meegegeven. En dat ligt nu voor aan u ter discussie op dit moment en in een later stadium naar de raad.
Nou, dat eerste excuses was niet bladzijde 10, maar bladzijde 18. Ik zal u die dadelijk geven, kunnen we rond de 2 nog terugkomen. Maar het tweede over die sterfhuis, en ik vraag dat gewoon voordat we die andere vraag stellen. De hele nota staat vol met IDU. Instroom, doorstroom, uitstroom. U zei het al terecht, instroom kun je vergeten. Toch ga je daar een organisatie op bouwen. Vind ik een vreemde, gezien dat het een sterfhuis is. Maar als je alle stukken verder leest, wordt daar een organisatie op gebouwd. Dat is één. En twee, de gemeentes hebben nog de kans om van de participatiewet taken, en we hebben het laatst gehad over dat die test, test en training, om dat bijvoorbeeld bij Wozzel te laten doen. Ik noem maar iets. En dan is het, of bijvoorbeeld de nieuwe waarjongers die onder een ander regime vallen, maar wel een arbeidshandicap hebben, daar kun je nog altijd voor Wozzel een taak zien. En ik lees dat niet uit de stukken of dat nou afgekristalliseerd is, want het gaat twee kanten op. Aan de ene kant het woord sterfhuis, helder. Aan de andere kant een IDU.
Ja, als ik die even mag beantwoorden.
Ja, dat is zo fijn.
Het is zo, omdat de SW dus met invoering van de participatiewet eigenlijk wordt gesloten. Dus dan heb je het over de wetgeving aan zich, de wet sociale werkvoorziening. Dus er worden geen nieuwe personen geïndiceerd en dat wordt eigenlijk het sterfhuis genoemd. Dus de wet aan zich, omdat die wordt gesloten, dat is eigenlijk de definitie zoals we hem in de context plaatsen van het sterfhuis. WOZL, dat vindt u ook zo terug in de stukken. Daar zeggen wij niet van, nou, WOZL moet worden afgebouwd, is eigenlijk ook het eerdere strategische uitgangspunt van uw raad geweest. Naar een BV beschut werk en dat uitgangspunt wordt vastgehouden.
En als ik kijk naar pagina 18?
Dat is iets wat we verder, en dat staat ook in de stukken onder bij het ambtelijk advies. Omdat je dadelijk onder de participatiewet krijg je natuurlijk eigenlijk ook, wordt aan uw beraad voorgesteld, zo moet ik het zeggen, om eigenlijk ook invulling te gaan geven aan de vorm van nieuw beschut werk. Maar dan niet met een indicatie van het UWV, maar eigenlijk zonder indicatie van het UWV.
Smartwerk.
En het zou dan een mogelijkheid zijn om die personen die een beroep moeten doen op beschut werk, om die ook bij WOZL te blijven plaatsen. Maar het is dan zo dat WOZL bijvoorbeeld niet meer de enige partner is met wie we zaken doen, maar dat er ook andere instellingen zijn die vorm van beschut werk kunnen aanbieden.
Kijk, maar dan verwijs ik even met het antwoord op deze vraag dat u gekregen heeft. Dan wil ik u toch even verwijzen, dat bedoel ik niet vervelend, naar pagina 5 van 16 onderaan in het raadsvoorstel, waarin eigenlijk deze discussie heeft plaatsgevonden op 6 oktober. En die u onderling heeft gevoerd, waar u onze opdracht heeft gegeven van neem het mee. En het staat eigenlijk zo ook letterlijk verwoord op die pagina onderaan, als tweede punt van u als raad dat daarin meegenomen is. Als ik kijk naar de IROKA-rapport op pagina 18, dan denk ik dat u die tekst iets verkeerd interpreteert. Hier staat, de overheid kan na 2 jaar voor 50% afgebouwd worden. Dus dat betekent de eerste 2 jaar niet en daarna kunnen we af gaan bouwen tot 50%. Dat is wat anders, zoals u het zegt. Maar u gebruikt, daar bent u heel handig in, u gebruikt dat in een heel klein stukje uit een zin en vergeet de rest heel gemakkelijk, eigenlijk die dan de vraag toch iets anders neerleggen.
De vraag is simpel, gaat het gebeuren?
Het is een voorstel van IROKO en zo ziet IROKO dat. Volgens mij spreekt het hele stuk ook van de afbouw van de overheid, dat die niet evenredig meeloopt met de afbouw van het aantal klanten. Omdat je nou eenmaal gebouwen hebt, je hebt mensen in vaste dienst en begeleiding en dat loopt niet evenredig mee naar onder als het aantal mensen die uitstromen bij de WSW. Dus uiteindelijk zullen we daar wel op komen, maar op welke termijn durf ik hier niet te zeggen. Kijk, als we dadelijk 50% minder WSW'ers bij WSODEL hebben, dan zullen wij ook fors gaan zakken met de overheidskosten. Dat is uiteraard logisch. Maar zolang wij een extra locatie van een x-aantal honderden of duizenden vierkante meters in stand moeten houden, omdat we nog zoveel mensen in de WSODEL hebben, ja, dan kunnen wij die overheidskosten natuurlijk ook niet afschrijven.
Goed, daarmee zijn de vragen van de heer Lespoir beantwoord. Ja. Mijn voorstel zou zijn, ook als ik kijk naar de tijd, want dit heeft 20 minuten gekost, mijn voorstel zou zijn om de vragen van uw partner, om die in tweede termijn in orde te laten komen. Ja, dan ga ik een stapje verder VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. En eerst een vraag aan meneer Verlane, hoe hij over als organisatie over de stukken denkt. Want we zijn natuurlijk ook een belangrijke schakel, dus dan zouden we graag even weten hoe hij over de stukken denkt.
Zal ik daar nu op antwoorden? Een indirect antwoord. Wij hebben de WMO-raad omgevormd per 1 januari tot de SMO-raad, de adviesraad voor de sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Die niet alleen over de WMO gaat, maar over de participatie en de jeugd. Onze organisatie van vrijwilligers was niet optimaal geëquipeerd, om het zo maar te zeggen, om die hele taak vanaf januari maximaal aan te kunnen. We zijn ook aan het werven, we zijn nog steeds in gesprek met vrijwilligers. En we letten daarbij met name op mensen die kennis hebben van zaken als WSW, WBB, Waarjong en jeugd. Want die kennis hadden we maar in beperkte mate in onze organisatie. De oude WWB en WSW cliëntenraden bestaan vooral uit eindgebruikers. Dat wil zeggen, die zitten dus aan de achterkant van het beleid. Hoe daalt het beleid van de gemeente neer op de eindgebruikers van bepaalde voorzieningen? En niet aan de voorkant. Deze stukken gaan typisch over de voorkant. Het zijn beleidsstukken. Nou, de nieuwe SMO-raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente. Over met name in eerste instantie natuurlijk de voorkant. En in tweede instantie ook over de achterkant. Wat zijn uiteindelijk de effecten van het voorgenomen beleid? Hoe slaat het beleid neer binnen de gemeente? Voor wat betreft die voorkant hebben wij nog niet maximale expertise in huis op dit moment. We zijn ons dus in aan het lezen. Dit is een duidelijk proces, dat is al in gang gezet. Hè. Er wordt verwezen naar discussies die in de Raad hebben plaatsgevonden in oktober. Daar zijn wij in het geheel nog niet bij betrokken geweest. We worden er nu bij betrokken. Ik heb bijvoorbeeld wel een paar opmerkingen over met name de oplegnotitie. Met name dingen die ons interesseren. Hè. Dat gaat dan over zaken die zowel de WMO als participatie raken. Daar staat iets in over de dagbesteding. Nou, de onderkant van beschut werk zou je kunnen zeggen raakt aan de dagbesteding onder de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zou je dus bepaalde efficiëntievoordelen kunnen bereiken. Ik zie in dit stuk nog in het geheel niet dat de aanbestedingen die in het kader van de dagbesteding onder de WMO zijn gedaan door de gemeente, dat daar maximaal is gecoördineerd met de onderkant van beschut werk onder de participatiewet. Nou ja, mijn suggestie zou zijn, besteed daar met name aandacht aan en ga na of daar inderdaad meer efficiëntie is te bereiken, zoals die onder andere wordt gesuggereerd in het addendum op de WMO-wet, wat de Raad een aantal maanden geleden heeft vastgesteld. Daar wordt nogal stevig ingezet op dat thema en hier vind je daar bijvoorbeeld heel weinig van terug. Nou, dat zou een opmerking kunnen zijn. Maar nogmaals, de SMO-raad bevindt zich in het begin van het focussen op zaken die in het kader van de participatiewet aan de orde komen en niet meer dan dat.
Zijn er nog andere vragen namens de VVD?
Ja, eerst blijft natuurlijk ook het laatste, hè, van hoe daar het college over denkt om dat te gaan toepassen hierop natuurlijk. Dus daar zou ik van het college eerst een reactie over willen weten, want dat is natuurlijk al een heel belangrijk punt voor ons. Dus dat even daar aanvullend op, dan blijf ik hier even. En dan
is prima. Kijk, we zijn op dit moment als gemeente in een pilot verwikkeld en dat klinkt problematisch, maar dat is het niet. Wel problematisch om te kijken van hoe moet je dat gaan doen, maar niet in de zin van we hebben problemen met de pilot die we nu lopen. En dat doen we samen met Radar, ook op verzoek van Radar, maar ook op verzoek van onze gemeente, om te kijken van waar hebben we nu raakvlakken. Het grootste probleem tussen de onderkant WSW beschut en laat ik zeggen de bovenkant AUBZ, ja, daar is een grote gelijkenis te trekken, maar er is ook een heel groot verschil. Want WSW, dan heb je het over salaris en over inkomsten. En bij beschut heb je het over een soort van dagbesteding. Dus daar zit gewoon een heel groot verschil. Ik wil wat dat betreft in ieder geval toch heel even afwachten wat daar ook uit die pilot komt die we samen met Radar aan het draaien zijn. En dan ook samen met mijn collega Gielissen daar natuurlijk eerst naar kijken van nou, wat zijn de mogelijkheden. Op dit moment zou ik de mogelijkheden zien in de gecombineerde werkzaamheden die denk ik wel op elkaar zouden aansluiten. Maar daadwerkelijk de uitwisseling tussen mensen die van de onderkant WSW naar de AUBZ zakken en mensen die weer opschakelen van de AUBZ naar de WSW, Ja, dat laatste zie ik sowieso niet, want de WSW is gesloten. Dus ik verwacht zelf dat daar heel weinig beweging in gaat komen. Want de mensen die in de WSW zitten, die blijven natuurlijk zitten. Die houden zich natuurlijk aan alle kanten vast. Maar dat is ook logisch, hè. Die worden daar ook niet uitgehaald. De mensen die nu in de AUBZ zitten, komen niet meer in de WSW terecht. Dus ik denk dat het in de uitvoerende zin van hoe kun je zaken met mensen combineren. Aan de ene kant mensen uit de WSW, aan de andere kant mensen uit de AUBZ. En je hebt een bepaalde werksoort. Dat je kijkt, nou, als die aansluit op het ziektebeeld van die mensen, CQ het werk wat ze zouden willen doen, CQ het stukje dagbesteding dat daarvoor op zijn plaats is, dan denk ik dat je een goede combinatie zou kunnen maken. Maar dat moet dus nog wel uitgezocht worden. De vraag waarom Weersdel daar niet zo op had ingespeeld is volgens mij, en meneer Donat kan mij daarin corrigeren als dat niet helemaal correct is, volgens mij heeft Weersdel niet ingeschreven op de toen op de destijds uitgezette aanbesteding rondom AUBZ. Vanwege de situatie waar Weersdel zich in verkeerde en zelf eerst het schip in rustiger vaarwater zou moeten krijgen. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En dat is een bewuste keuze destijds geweest. Ook een bewuste keuze van het DB destijds. Want we hebben natuurlijk ook gezegd, de organisatie Weersdel moet zich richten op de grote groep beschut en op detachering. En AUBZ-klanten kunnen dan wel weer ingebracht worden in de organisatie. Maar dan ben je toch, net als wat op pagina 5 onderaan een van de drie punten staat, ben je toch weer extra een nieuwe werksoort aan het maken. En daar hebben we nou net van gezegd, was ons advies en ook in de commissie op 6 oktober, dat moeten we niet willen. Dus vandaar dat dat ook op dit moment niet aan de orde is.
Ik had nog even een vraag. Net werd al gerefereerd naar die interne kosten en ook zoals huren bijvoorbeeld. Ik heb een vraag. WOZDAL zou nu toch al kunnen gaan schakelen gericht op de toekomst over huur en noem maar op en naar een ander pand uit te kijken of weet ik. Want je weet dat het een sterfconstructie is dat je alleen maar gaat krimpen. Afwachten lijkt mij is geen optie. Ik denk eerder dat je beter nu ook alle hands aan deks en daar op die interne kosten kunt gaan zitten. Want je weet dat het er toch aan gaat komen. En de hete appel voor je uitschrijven lijkt mij niet verstandig in deze als VVD.
Voorzitter, als ik mag antwoorden. Vanuit WOZL in de meerjarenraming is er wel degelijk rekening gehouden met een teruggang van de huisvestingskosten. Dat gaat ongeveer €900.000 in 4 jaar tijd schelen. We gaan, als je het puur op huisvesting bekijkt, van ongeveer 1,9 miljoen naar ongeveer 1 miljoen huisvesting terug. Dat loopt zowel mee met de teruggang in de SW-populatie als dat er nadrukkelijk, ik zou bijna zeggen dagelijks, maar gestuurd wordt op het terugdringen van de vierkante meters die we in flexibele contracten met de verhuurder hebben gezet, waarvoor we dan wel een aantal stappen moeten nemen als een accountantsrapport en dergelijke toe te voegen. Maar dan kunnen we dus vierkante meters teruggeven aan de verhuurder en op die wijze zitten we dagelijks volgens mij aan het stuur als het gaat om de huisvesting. Als het gaat om de kosten van die huisvesting verder, in de absolute zin van wat is een vierkante meter. En kijk naar de huisvesting, dan heb ik niet de indruk dat WZL in een heel hoge vierkante meterprijs zit. Dat is volgens mij wat WZL aan het doen is.
Ja, maar ook, dit is een klein voorbeeld van de huren, maar dat zou je ook heel breed kunnen trekken. Ik denk dat daar gewoon overal, dat daar veel meer gerichte focus op moet liggen, op de toekomst natuurlijk, waarin je kunt gaan schijnen tot je daar veel meer nu al aan die bal gaat zitten, als dat je dat, van kleine dingen.
Ja, maar dan vraag ik je toch om dat even wat preciezer uit te leggen, want dan snap ik de aanvullende vraag even niet. Als ik naar het antwoord.
Apparaatskosten nemen niet recht evenredig af met de krimp. Nee. En wat ons betreft vinden wij dat er moet worden nagedacht over slimme allianties. En dat je bijvoorbeeld ook van elkaar gebruik maakt op het moment om de overheid te dekken. Kijk, wat we nu zien is dat elke organisatie op zichzelf de gemeente en WOZL heeft een eigen organisatie. Of de gemeente is het op aan tuigen. Maar hoe kun je nu van elkaar leren? Hoe kun je elkaar ondersteunen? En dat is ook wat meneer L'Espoir zojuist aangaf. En wat wij missen is dat je eigenlijk, kijk, we zien een meerjarenbegroting die sluitend is. Maar wat ons betreft zit daar nog te veel lucht in. En zouden wij nog willen zien, kijk, het is niet gezegd dat wij hier met die meerjarenbegroting akkoord zijn gegaan. Er is een zienswijze ingediend wat duidelijk is aangegeven dat wij vinden dat er nog meer moet gebeuren. En wij kunnen het ons niet permitteren dat wij, het laten gebeuren. Wij willen gewoon dat er nadrukkelijker wordt gekeken hoe we die kosten in de hand kunnen houden en hoe we die kosten kunnen tackelen. En de vragen die mijn collega stelt, Die zijn daar eigenlijk van afgeleid. En dus het gaat in de algemeenheid om alle apparaatskosten. En we willen gewoon eigenlijk ook dat WOZL zich bewust is van het feit dat de gemeentes voor die kosten opkomen indirect. En naarmate de kosten van de organisatie te duur blijven, dan zijn we straks aan het betalen voor de organisatie en niet meer voor de mensen in de WSW in die sterfhuisconstructie waar wij nog op moeten bijschieten. En dan schieten we als gemeentes ons doel voorbij. Ik denk dat dat duidelijk is.
Goed, aangaande de begroting en de meerjarenraming, heeft u in ieder geval als raad in de vorige discussie die we omtrent deze stukken hadden aangegeven, wij gaan daar niet meer akkoord als Brunssum. Er waren meerdere gemeentes die niet akkoord gingen. We hebben daarom aangegeven, luister, dit kan niet. We hebben budget, dat heeft u in ieder geval als raad destijds aangegeven, we hebben dat budget van 715.000 euro, pak een beetje ongeveer, in onze begroting zitten en dat is de limiet. Ja, dat klopt natuurlijk, dat hebben wij gezegd, maar dat is ook niet van vandaag op morgen geregeld, maar daar zijn we wel op aan het sturen. We hebben de aangepaste begroting en de aangepaste meerjarenraming nu voorliggen. We hebben in het stuk een stukje rondom bonus-malus opgenomen, wat dat zou kunnen gaan betekenen. Dan ziet u dat we langzaam maar zeker zakken richting dat bedrag van die 715.000 euro. Echter op voorspraak van ondergetekende in het DB, waarop ik eigenlijk richting de heer Dijk ook heb aangedrongen en ook op de heer De Winter aangedrongen heb van, luister, het stopt hier niet, dat kan natuurlijk niet, want dit moet ongoing concern worden, om het dan maar zo'n Engelse term te zeggen. We moeten gewoon constant op zoek naar slimme zaken die we samen kunnen regelen, die zorgen voor een verlaging, en hoe, dat maakt ons niet uit, die zorgen voor een verlaging van onze bijdrage. En of dat aan de ene kant een stukje extra bijplussen is op commercieel gebied, of aan de andere kant kijken of je slimmere allianties kunt maken met huisvesting, of dat je in het vervoer gaat kijken hoe je dat slimmer kunt regelen. Dat maakt ons niet uit, maar zorg nou dat wij elk kwartaal een stuk op tafel hebben waarover wij met elkaar kunnen bakkeleien van willen we dat niet, kunnen we die weg opgaan, welke gevolgen heeft dat en welke gevolgen in financiële zin, maar ook in menselijke zin, want je hebt wel met mensen te maken. En zodoende kijken naar gewoon de begroting en de financiële handel en wandel van WSDL, om die in ieder geval zo, nou, laat ik zeggen, compact mogelijk te maken, zodat we daar als gemeente in ieder geval zo min mogelijk extra budget naartoe hoeven te brengen. Want dat gaat ook weer ten koste van andere zaken.
Goed,
die discussie is...
Ja, maak uw zin af.
Oké. En die discussie is er tegen gevoerd, is ook opgenomen. Dus we gaan vanaf maart, april hebben we het eerste stuk op tafel liggen.
Goed, dit antwoord is denk ik duidelijk geweest richting VVD. Waren dat uw vragen? Oké. Eén stapje verder, mevrouw Koenen van de SP.
Ja, ik kan het eigenlijk mijn vraag opdelen in twee categorieën. De ene gaat over wat bedragen, waar wij graag wat meer over willen weten, waar die bedragen vandaan komen. Maar ik zal eerst beginnen met de inhoudelijke vragen. Inderdaad, hier komt een advies van het bureau. Ons is het niet duidelijk. Er worden een aantal scenario's inderdaad voorgelegd, zoals meneer Lespaar ook net aangaf. Wat wordt er nu met het advies daadwerkelijk gedaan? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is dat er mensen...
Mevrouw Koenen, misschien kunnen we het beste werken. U hebt de vraag dat die beantwoord wordt en dan kunt u vervolgens verder.
Nou ja, ik zal deels het antwoord van wethouder Jansen richting de heer Lespaar nogmaals herhalen. U vindt zeg maar dus het rapport van Jeroco, hè, dat is zeg maar het eindrapport van het onderzoek dat zij gehouden hebben, als ook het advies herstructurering WSW vindt u bij de stukken. Het is niet zo dat we in ieder geval in de ambtelijke voorbereiding en ook de portefeuillehouders hebben gezegd, we kiezen voor om die scenario's één op één over te nemen van Jeroco. Nee, we hebben daar wat nuanceringen bij gemaakt. En dat vind je terug dus in het advies herstructurering. Waarbij eigenlijk dat advies is opgebouwd, heel helder, uit bij ieder hoofdstuk een A-deel en een B-deel. Dat A-deel is het advies wat Jeroco op het betreffende onderwerp geeft. En het B-deel is eigenlijk het waarin het... hier ook wel advies uiteen wordt gezet en waarbij de nuancering ambtelijk wordt gedaan. En dan vindt u op het einde van ieder hoofdstuk, ga ik even kijken, bijvoorbeeld voor het betreffende beschut werk, vindt u dus bij het ambtelijk advies bijvoorbeeld op pagina 11 eigenlijk de samenvatting van de beslispunten zoals die dan gekristalliseerd zijn uit zowel het advies van Iroko als de ambtelijke nuancering daaruit. En die zijn tevens overgenomen in de beslispunten zoals samengevat in onder paragraaf 5 van het voorstel.
Dank u wel, ik zal het eens even nalezen.
Okay.
Even kijken, een tweede vraag is dat er mensen zeg maar, vanaf het beschut groen overgeheveld gaan worden naar betere buren. De vraag is wat gaat er gebeuren met de mensen die overgeheveld worden naar betere buren en die komen vanaf beschut groen. Wat gaat daar uitkomen? Omdat het een mensontwikkeld bedrijf is, betere buren. Dat is toch nog even iets anders dan het beschut groen, hè?
Ja, helemaal correct. Maar dat geeft ook meteen aan de doorontwikkeling die wij met Betere Buren maken. Betere Buren was en is en blijft een mensontwikkelbedrijf voor mensen die op dit moment in de bijstand zitten, in de WBB. Dat blijft ook zo. Maar wij gaan ook een stukje toevoeging van de WSW doen in het kader van de participatiewet. Om zo het buurtbeheerbedrijf, mensontwikkelbedrijf Betere Buren ook daadwerkelijk de vaste grond onder de voeten te geven die participatiewet heet. Wat gebeurt er met die mensen? Die mensen die werken op dit moment ook al, in 2014 hebben ze ook al bij ons gewerkt, onder aansturing van, onze openbare werken. In 2015 gaan zij onder de hoed van Betere Buren eigenlijk gewoon hun werk doen, dat ze in 2014 en in 2013 ook al deden. Alleen doen ze dat gedetacheerd vanuit WSDL. Met behoud van hun WSW-status, daar verandert verder helemaal niets in. Ze gaan zij alleen werken onder regie van Betere Buren. En eigenlijk doen zij daar het groen dat zij ook al afgelopen jaar hebben gedaan in het Brunsumse. Dus er verandert op zich relatief weinig, alleen ze doen dat onder, laat ik zeggen, een andere hoed.
Oké, dank u wel. Ja, dat is
en het
duidelijk.
Is inderdaad ook, ik kreeg net nog ingefluisterd, we werken zo ook aan de ontschotting van de doelgroepen, maar dat is ook wat de participatiewet natuurlijk omhelst.
Ja, dan is er een vraag van de curator uit. Zou er 1,2 miljoen aan de gemeente overgeheveld worden? Wat gaat daarmee gebeuren?
Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat dat wat meer is. Okay. Want volgens mij is dat ruim 10 miljoen dat terugkomt naar WSDL. En ik denk dat u het deel bedoelt wat dan via WSDL terugvalt naar de gemeente. Ik denk dat u dat bedoelt, die 1,2 miljoen.
Mm-hmm.
Nou, dat is een bedrag dat terugkomt naar onze gemeente. En wij zullen daar, dat zal in eerste instantie terugvallen in de algemene reserve. En dan gaan we kijken wat we daarmee moeten doen. Ik bedoel, volgens mij hebben we nog wel links en rechts wat andere zaken en gaten die we nog moeten dichten. Dus ik zou die zeer zeker niet op voorhand in ieder geval willen aftikken op deze of gene manier. Kom terug naar de algemene reserve en dan kunnen we kijken wat we daarmee gaan doen. Of we versterken onze reservepositie. Ik weet het niet, ik geef maar voorschot, maar dat kunnen we denk ik in de jaarrekening met elkaar bepalen. Dan kijk ik even naar collega Joost op de tribune. Is dat denk ik de normale gang van zaken? Ja.
Dan heb ik nog een paar vragen over bedragen die hier in de oplegnotitie staan. Op bladzijde 1 van de oplegnotitie staat onderaan bijdrage gemeente Brunsum tekort BV's. En daar staat er bijvoorbeeld in 2015 956.000 zoveel. Waar komen deze bedragen vandaan? Hoe zijn die berekend?
Daar zou ik graag de beantwoording aan de heer Donat van WSL willen geven. Mm-hmm. Want dan kan hij in ieder geval daar denk ik de correcte antwoord op geven.
De begroting van WSL is in feite uit twee delen opgebouwd. Dat is de formele GR, de gemeenschappelijke regelingbegroting, inclusief de verbonden partijen. En de verbonden partijen aan zich is eigenlijk in de programmarekening van de GR één regel. Die kunt u ook zien in de begroting. Dan wil ik even spieken op welke regel dat is. Even kijken. Van de eerste begrotingswijziging 2015 op pagina 11 ziet u het zogenaamde de titel de verbonden partijen in het midden van die pagina. En dan ziet u wat de bijgestelde begroting aangeeft dat er nog een tekort is in de schadelastbeperking door de verbonden partijen. Dat is 7.676.000 euro. En diezelfde 7.676.000 euro, die is vervolgens op pagina 23 in tabel 2b, is er aangegeven op basis van de bezetting van uw gemeente in de WOZL, om het zo maar te zeggen, is aangegeven dat dat 956.000 euro het aandeel is in het tekort van de BV's. Daar begint het mee. Dat is de eerste. En het vervolg in de tabel, want ik heb die tabel niet gemaakt, maar ik kan eruit afleiden dat iemand ter ondersteuning van de heer Jansen heeft de berekening heeft doorgetrokken op basis van de meerjarenraming van de verbonden partijen. Dus die heeft opnieuw gekeken met dit aandeel, wat zou dan in de volgende jaren de bijdrage moeten zijn van Brunsum. Dat is één. Twee, moet ik even spieken. De zogenaamde transitiekosten in 2014, of eigenlijk misschien al in 2013 is het bepaald, maar in ieder geval in 2014 heeft WOZL de beschikking gehad over 2 miljoen euro voor de zogenaamde transitie, gebaseerd op de notitie H4, handen, hoofd, hoe en hart. Dat ging erover om WOZL weer in het, zeg maar van de kant te krijgen, het schip weer op koers te brengen. Dat bedrag is in principe van toepassing 2014 en niet op 2015. Dus vandaar dat er nul staat in de tweede regel. De derde, de zogenaamde bedrijfsvoering, dat is de bedrijfsvoering die in de GR zelf van toepassing is. Dat is ook op pagina 11 van de gemeenschappelijke regeling, eerste begrotingswijziging 2015, het aandeel van Brunsum in die noemer bedrijfsvoering. Dan hebben we nog de noemer subsidiedifferentiatie. Er is ook een, laat ik het zo zeggen, van de totale subsidie die de gemeenschappelijke regeling namens u en de andere 10 gemeentes ontvangt, gaat natuurlijk het nodige naar de verbonden partijen en overige partijen, zoals Relim Werkmeester en voor begeleid werken. En er blijft altijd een klein beetje achter, circa 255 euro per arbeidsjaar, wat ingehouden wordt binnen de gemeenschappelijke regeling zelf. En dat heeft te maken met die subsidiedifferentiatie. Het sociaal statuut, dat betreft eigenlijk een zeer oude post die nog uit de, nou, ik geloof dat die nog van voor 1998 is of ergens omtrent dat jaartal. En dat heeft destijds betrekking gehad op een reorganisatieslag, zeg maar, waarbij een aantal ambtelijke medewerkers boventallig zijn verklaard. En er zitten een paar gevallen bij die erg lang duren, want die lopen dus jaren door. En dat loopt in 2017 af. Dat heeft betrekking op sociaal statuut en het bedrag van 17.746 euro. En dat ziet u ook op nul in 2017. Stamt zelfs nog van voor de oprichting van LICOM. Wordt mij even ingefluisterd. Ik was er niet bij, maar
ik ook niet. Maar
dat is dus de situatie. Dat is volgens mij het antwoord op hoe de getallen tot stand zijn gekomen.
Oké, dank u wel. Er zijn nog twee bedragen die ik hier zie staan in de oplegnotitie. En dat gaat ook over een bedrag van 2 ton wat geoormerkt dient te worden voor betere buren. Of wat dat er wordt gevraagd of dat geoormerkt wordt. Waar komt dat bedrag vandaan?
Dat is het bedrag dat hebben we vanuit de resultaatbestemming 2013 hebben we dat gereserveerd in 2014. Om als knelpuntenpot te hanteren voor de invoering van de participatiewet /betere buren. Wij hebben die pot op dit moment niet hoeven aanspreken, omdat het op andere manieren opgelost is. Onder andere met de collega gemeente, we hebben elkaar uitgeholpen, maar ook met EasyBol. We hebben in ieder geval daar zo slim mogelijk in geacteerd. Dat bedrag blijft dus in 2014 over en wij verzoeken u om dat mee over te hevelen naar 2015. Om in ieder geval voor 2015... die budget te kunnen gebruiken voor de inhuur van die extra mensen van WZL die bij Betere Buren ondergebracht gaan worden. Na 15 en 16 alvast. Nee, dit is vooralsnog een stukje incidentele dekking voor 15 en 16. En als u kijkt, en dan moet ik heel even kijken op welke pagina dat stond. Als u kijkt naar de dekking, in ieder geval het verhaal rondom de bonus-malusregeling, dan ziet u dat we op dit moment in 2015 op 50% bonus-malus zitten. En als wij met de inhuur van deze mensen verder groeien, dan ziet u die bonus-malus op een gegeven moment onder nul komen, dus in de plus. En dat betekent dus dat we dan succesvol de bedragen die we aan de achterkant nu lump sum bijleggen, naar de voorkant hebben gebracht en daar gewoon mensen voor krijgen nu. Dus dat is eigenlijk het verhaal daarachter. Tabellen pagina 12 van 16 ziet u die tabel terug. In het midden ziet u, als u onderaan het resultaat, dan ziet u in 1069? Nee, in het midden van pagina 12 van het raadsvoorstel. Dan ziet u eigenlijk die kolom staan, die begint rechtsboven in een dikke druk prognose, detachering in WZL. En dan ziet u onderaan dat voor 2015 we daar 115.000 euro moeten bijleggen. Voor 2016 35.000 euro. En dat zich dat in 2017 gaat kantelen naar een plus van 45. Dat betekent niet dat we die uitkrijgen, maar die betalen we dan minder op de lump sum financiering. En dan denk ik dat we succesvol van start zijn gegaan om in ieder geval de financiering van achter naar voren te brengen en daar mensen voor in te huren. Waardoor het aan de ene kant we Brunsum naar een hoger niveau krijgen, ook qua groen, maar ook qua straatreiniging, want daar worden de mensen ook op ingezet. En aan de achterkant die eigenlijk minder financiert.
Goed, mijn voorstel is toch dat ik terugkeer naar mevrouw Koenen, want die was met vragen bezig.
Ja, dat was niet erg hoor, om dat even tussendoor te doen.
U heeft in ieder geval antwoord gekregen op die 2 ton, ja. Waar die voor werden ingezet. Ja.
Ja, inderdaad.
Zijn er nog meer vragen uurzijds?
Ja, dat is de laatste vraag, tenminste financieel gezien. Er staat op bladzijde 2 van de opleggennotitie staat ook nog dat er een incidenteel bedrag van 353.631 beschikbaar is. Waar komt dat dan vandaan?
Ja, dat is het, een overschot uit de jaarrekening 2013. Dat is een overschot uit de jaarrekening 2013 die terugvalt naar de gemeente. Waarbij wij u in ieder geval zoeken om die deels ook te gebruiken voor de 421.000 euro die wij moeten bijleggen voor 2015 nog.
Maar u zegt van 2013?
Ja, even een nuance, want dat is al, zeg maar, dat is in een eerder raadsvoorstel. Heeft uw raad dat reeds besloten? Dat was een bedrag van in ieder geval circa 7 ton is dat geweest. Mm-hmm. En die hebben we toen verspreid voor het boekjaar 2013 ter dekking. Dit is het restant, dat was ongeveer de helft. En dat is ter dekking voor 2014, heeft uw raad besloten om dat uit te spreiden.
Ja, we hebben dat in ieder geval al voor de tekorten van 2013 destijds een 7 ton hebben we daarvoor ingeboekt. Mm-hmm. Omdat de prognose was dat de 7 ton die we hadden en 7 ton extra, dat de tekort 1,4 miljoen was. Dit tekort is aanzienlijk lager uitgevallen, waardoor een bedrag vrijvalt. En wij u verzoeken om dat in ieder geval voor het komend jaar voor de geprognotiseerde tekorten in ieder geval alvast als dekking te gebruiken. Dat is eigenlijk...
Ik heb even het eerste deel van het antwoord gewist, ja. waar die 121.000 vandaan kwam. Die 7 ton, ja.
Vanuit die 7 ton, ja.
Dat is een raadsvoorstel geweest van twee jaar geleden dus.
Ja, ik pak even het tabelletje bij, dan leg ik hem even voor je uit. Want als u inderdaad naar de tabel op pagina 2 en dan in de midden, dus de budget de WSW gemeente Brunsum. Dat is pagina 2 van het raadsvoorstel. Dan ziet u dus, zeg maar onder, als we kijken naar 2015, want dat is volgens mij wat mevrouw Koenen bedoelt, zit die 715.000, die zit structureel in onze begroting ter dekking van de tekorten. En dan hebben we eigenlijk die 97.000 en die 274.000, die zijn samen... Zeg maar die 353.000 waar in de alinea daarboven over gesproken wordt. En die komen omdat WOZL in 2013 de jaarrekening positiever heeft afgesloten dan begroot. Daar is toen een groot bedrag, ik weet het bedrag in kwestie, weet ik niet meer, teruggegaan naar alle verbonden partijen, de WOZL gemeenten. En voor onze gemeente, gemeente Brunssum, was dat een bedrag van circa meer dan 7 ton. En die 7 ton die hebben we uitgespreid ter dekking van het tekort WOZL over 2013. 2014 en 2015. Ja, dat heeft u bij de jaarrekening van WOZL 2013 heeft u dat vastgesteld. Dat is in juni afgelopen jaar is dat geweest.
Maar dat is ook wel een besluit dat u eerder genomen heeft. Ja. Maar als dan, kijk, als er een prognose is van, zeg even 1,4 miljoen, dan moeten wij dat, hebben we dat dus gedekt met het overschot uit de jaarrekening 13 van WOZL. Hebben we dat extra gedekt op ons structureel budget. Dan blijkt, blijkt het jaar daarna dat we weer geld overhouden in die zin dat het tekort wat geprognosticeerd was er niet helemaal is. Dus hou je wat over, maar dan kun je dat na het jaar erna doen, zodat je ook weer de dekking hebt voor WSDL in het jaar daarna. Zo moet je het even zien. Het schuift eigenlijk door in de, jaarlijnen.
Oké, daarmee zijn de vragen die mevrouw Koenen had, denk ik, beantwoord.
Ja, bedankt. Er zijn altijd tekorten geweest, verliezen. Hoe kunnen we dan de overschot hebben?
Ja, kijk, tekorten en verliezen, ja, dat
miljoenen komt, verliezen, en nou hebben we in één keer iets over. Ja, dat, ik kan het niet uitleggen, de burger.
Ja, jawel. Zo moeilijk is het niet. En ik weet zeker dat u dat ook kunt. Kijk, het is niet dat we geld overhouden, maar het tekort is lager. Kijk, als ik een tekort prognotiseer van 10 miljoen en het blijkt maar 90 te zijn, of 9 miljoen te zijn, hou ik 1 miljoen over. Dan maak ik niet 1 miljoen winst, maar dan heb ik er nog altijd 9 tekort. Maar dan is het tekort wel lager. Dan heb ik in principe die 1 miljoen die ik dus wel geprognotiseerd heb en die ik in mijn boekhouding heb gezet, omdat ik dat moest doen, omdat dat tekort zou opkomen, die hou ik dan over. Dus ik hou geen geld over in de zin van het tekort is weg, maar het tekort is lager. En daardoor kunnen we voor het jaar erop kunnen we nog wat dekking gebruiken daarin. Dat is eigenlijk wat hier staat.
Oké, dat was een heldere zijsprong. De heer Peters, BCD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een correctie op 5 van 16. Daar staat handout. Hout moet ik zeggen. Maar het moet natuurlijk handout zijn, dus niet een H te veel. Maar dat zal wel goed komen.
En waar? Want dan kunnen we dat aanpassen.
Onderaan. Samengevat in handhout. En dat zou misschien wat brandhout moeten worden. Ja, ja. Tussen haakjes. Ja. Dan heb ik een vraag voor die meneer van de WOZL. Meneer Van Lanen, moet ik zeggen, van de SMO-raad heeft juist heel duidelijk verteld waar de SMO-raad op dit moment staat. Zou meneer, ik ben zijn naam helaas vergeten, meneer van de WOZL ook in die vorm iets kunnen vertellen waar de WOZL op dit moment staat. In het stuk wordt bijvoorbeeld gesteld hoe is het gesteld met de Heuvellandgemeente, hoe is het gesteld met de Heuvellandgemeente, et cetera, et cetera. Dus ga er een beetje meer uitleg.
Ja, dat kan natuurlijk, maar dan krijg je de uitleg rondom een stukje uitvoering. Ik denk dat met name richting Heuvellandgemeente dat Daar gaat WSL niet over. Daar praten we in het. Ja, daar gaat WSL natuurlijk ook over in de uitvoering. Maar daar praten we natuurlijk over in het DB. En die gemeenten van de Heuvellandgemeente, die gaan nu in het eerste kwartaal van dit jaar daar gewoon een definitieve keuze in maken wat ze gaan doen. Of ze met een deel van de mensen die nu bij WSL zitten bij ons blijven. Of dat ze die mensen weg gaan halen en die gaan naar het richting de arbeidsmarkt Heuvelland Maastricht. Die keuze wordt door die gemeentes in ieder geval in het eerste kwartaal gemaakt. Wat blieft?
En die is nog niet genomen.
Die keuze hebben zij nog niet gemaakt. Okay. Dus, en als ik kijk naar de algemene indruk die ik heb op dit moment van WSDL. Ja, dat heb ik net in een verhaal richting de LS Paar ook gezegd. Mijn mening daarover is op dit moment positief. Als ik kijk naar de zaken die wij in het DB bespreken, die worden opgepakt. Zoals ook de heer Van Noppen zei, dat we gewoon doorgaan met kijken waar kunnen we slim bezuinigen, waar kunnen we allianties smeden. Dan wordt dat opgepakt door WSDL. We zitten als gemeente, denk ik, weliswaar gemeenteraad getrapt hier ondergetekend in het DB, wel degelijk aan het stuur nu. In plaats van dat we een stuur hebben, maar er zit niks onder. Dan kun je wel heel hard aan draaien en brom brom roepen, maar dan kom je nergens. En dat idee had ik vroeger heel erg. En dat is nu helemaal weg in ieder geval.
Interpreteer ik het goed, meneer Peters, dat uw vragen daarmee beantwoord zijn? Prima. Lijst Borger en haar vragen.
Het zijn zijn vragen.
Daar kunnen we discussie over hebben.
Nou, ik was een jongetje voor zover ik weet.
Ja, maar in dit geval gaat het over het woord lijst.
Ja. Ik betrek hem graag op de persoon.
Het maakt me niet uit, kunnen we overgaan tot de vragen?
Zullen we doen. Ik heb een paar keren voorbij horen komen van we zitten tegenwoordig aan het stuur. En dat is hartstikke mooi. Daar kom ik in de stukken een aantal opmerkingen over tegen waar ene mij prikkelt, zeg maar, als commerciële jongen. En er staat de huidige kenmerken van de WSW, is de omzetkern hoger en de bedrijfskosten zijn laag. Dat is een constatering, zeg maar, vanuit de handout die in de presentatie samen verder bouwen gedaan is. Mijn vraag is, hoe gaan we dat doen? En ligt daar een plan van aanpak onder? Wie gaat dat monitoren? Wie gaat controleren? En is er überhaupt al iets op verzonnen?
De vraag is helder. Ik ben benieuwd naar het antwoord.
Zou u even kunnen herhalen welke opmerking u bedoelt?
Dat is de pagina, even kijken. 14 van 18 uit de handout staat huidige kenmerken van in het rapport van Iroco. Huidige kenmerken detachering en WSW. Omzet kan hoger, bedrijfskosten zijn laag. Er staat zelfs al een mogelijke oplossing bijgenoemd. Meerderheid gedetacheerde werk niet in woonplaats. Is daar wat op verzonnen al? Zijn we daarmee bezig?
We zijn op dit moment bezig en dat is ver klaar, zo niet klaar. En dat staat volgens mij op de agenda van de eerstkomende DB, dan wel het DB daarna. Dat is het een stuk rondom commercie. We hebben daar in deze raad vaker de discussie over gevoerd. Dat het naar onze mening commerciëler zou kunnen. Dat je meer de marktbewerking zou kunnen aanpakken, waardoor je aan de ene kant natuurlijk meer werk binnenhaalt, aan de andere kant mogelijk meer zou kunnen detacheren. Daar zit wel een aantal haken en ogen in. Je moet niet zoals vroeger gewoon werk binnenhalen en hier zetten we mensen en die zetten we daarop. Het is wel de bedoeling binnen de participatiewet en daar proberen we ook volledig aan tegemoet te komen. Daar streven we ook naar dat je werk binnenhaalt, dat past bij de mensen die je hebt. En ook mensen op een detacheringsplek zet die bij hen past. Dat marktbewerkingsplan, dat gaan wij in ieder geval bespreken. En waarom is dat dan niet eerder gebeurd? Want ik zou zomaar kunnen denken dat die vraag gesteld wordt. We hebben daar in het verleden, in 2014 met name, het zeer frequent over gehad. Ook binnen ons college, in ieder geval, als je de cijfers zag, wat vanuit het transitiebudget ook gebruikt was voor commercie, dan was dat relatief laag ten opzichte van wat ervoor uitgetrokken was. Maar daarop kregen wij ten ene male het antwoord, en denk ik dat dat ook een verdedigbaar antwoord is, dat je eerst je organisatie op orde moet zetten voor je commercieel aan de slag gaat. Want je kunt wel met een organisatie die nog in roerig vaarwater zit aan de slag gaan met commercie. En dan sla je denk ik bij de eerste klant die je binnenhaalt de plank redelijk mis. Die gaat weg. Die krijg je nooit meer terug. Misschien over 10 jaar, maar dan is het te laat. Die vertelt tegen andere collega's hoe het te werk gaat bij WZL. En dan heb je hele zware papieren. Dus we hebben eerst gezorgd dat we de organisatie op rustig vaarwater krijgen. En vanaf nu kunnen we ook aan de slag met de uitbreiding van de commercie. En dat betekent dat aan de ene kant omzet verhogen, zoals u dat aangaf. Aan de andere kant, zoals Stefan Hoppe aangaf, de kosten verlagen. En dan hopen wij dat we dus met een nog gunstiger bericht naar u toe kunnen komen in de eerstvolgende ronden.
Mag ik daaruit concluderen dat de tekorten zoals ze genoemd worden, daarmee positief beïnvloed worden?
Ja, die toezegging die ga ik hier natuurlijk al te lang zal te leven nooit doen. Maar het is natuurlijk de insteek dat als we meer gaan doen aan commercie, dat de kostendekkendheid van de organisatie omhoog gaat. Aan de ene kant moet je ook kosten maken om die mensen natuurlijk in dienst te hebben die dat werk gaan doen. Maar iedere commerciële man, CQ vrouw, die zijn werk goed doet, verdient zichzelf natuurlijk een aantal keren terug. Dus off the record zeg ik, dat is natuurlijk wel de bedoeling.
Dan heb ik aanvullend daar nog een vraag op in efficiency of effectiviteit van betrokken partijen. In hoeverre wordt daarna gekeken? Kijk, omzet verhogen is natuurlijk output. Hè? Dat is proberen meer binnen te halen, zeg maar, om in ieder geval sneller je kosten te kunnen dekken. Maar in hoeverre wordt er naar efficiency gekeken? En met efficiency bedoel ik dan de mensen die ingezet worden, in hoeverre worden die begeleid? En ja, wat gaan die begeleiders doen om die mensen beter te laten functioneren?
Als ik daarop mag antwoorden, er zijn eigenlijk, als we het hebben over efficiëntie zijn en ook over de commerciekant, zijn eigenlijk vier knoppen in onze optiek waar je aan zou kunnen draaien. De een is de cao's en daar bedoelen we mee de niet gesubsidieerde staf en leiding. Daar zijn er in de formatie 67 van op een populatie van ongeveer 4000 medewerkers. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er ook nog zogenaamde WSW-professionals zijn. En als je dat allemaal bij elkaar optelt en je kijkt dan van wat is dan de verhouding bij WZL van een leidinggevende, zeg maar, of een staflid ten opzichte van de totale doelgroep, dan kom je ongeveer op 1 op 20 uit. Landelijk zijn de WSW-organisaties die het heel goed doen, die kunnen misschien de 1 op 15 halen. En andere WSW-organisaties die het goed doen, die halen de 1 op 12. Dus met andere woorden, er is een vrij lean en mean, zoals de heer De Winter wel eens intern heeft aangegeven, Schraalhans is keukenmeester, is er omgegaan in de begroting met het organiseren van welke middelen zijn er nodig om de taken ten uitvoer te brengen. Dat is de cao-kant. De tweede kant, daar hebben we het net eigenlijk al even over gehad, het gaat over gebouwen. Dat is niet alleen voor WZL, maar is in het hele WSW-landschap. Is het zo dat dat inderdaad een knop is waar je aan kan draaien. We hebben net al even over gesproken dat we daaraan draaien. Dan heb je het loongebouw van de WSW zelf. En wat ik in ieder geval constateer, en ik heb bij meerdere SW-bedrijven in de keuken mogen kijken als controle of in andere rollen ook. Dan zie je dat bij het WZL hier in Limburg we op een kostenpost werkgeverslast per FTE zitten van bijna 31.000 euro. Terwijl het in het land zie je dat het ongeveer 29.200 euro is. Als u de rekensom met mij maakt, dan kunt u daaruit herleiden dat als het circa 2.000 euro dan even, met een populatie van 4.000 mensen, als die loonkosten er niet zouden zijn, om het zo maar te zeggen, die relatief dus hoger liggen dan in het land, dan zou je de eerste 8 miljoen euro al weggeorganiseerd hebben. Echter, de CAO voor de WSW staat dat in ieder geval voor de dagelijkse leiding van WZL niet toe om daar zomaar in te grijpen. Dus dat zou het zou echt een verdergaande politieke keuze zijn. Als het gaat om commercie, het rendement, ik denk dat de heer Jansen zojuist het goede antwoord op, sowieso is het antwoord goed, maar in de zin van een correct antwoord heeft gegeven als het gaat om waarom zaken zo zijn gelopen als zijn gelopen. En we kijken naar individuele detachering. Zit WOZL met zijn individuele detacheringstarieven aan de bovenkant van wat er in het land in de WSW per uur georganiseerd wordt. Waar de winst op te halen is, dat zijn eigenlijk twee zaken. Dat is in de beschutte omgeving om toch verdergaand, en zo is het ook in de begroting opgenomen, verdergaand zeg maar detacheringen, groepsdetacheringen te organiseren. Dus geen individuele, maar groepsdetacheringen. Waarmee je inderdaad nog een stuk verder kan krimpen in de infrastructuur. En waarmee je een poging kan ondernemen om de toegevoegde waarde per uur, om het zo maar te zeggen, om die omhoog te krijgen. De andere in de beschutte omgeving met name zit dat, is er zit toch een stukje verborgen, werkloosheid wil ik niet zeggen, maar een stukje leegloop zit erin. En er zit dus lucht in. Dat weet WOZL. Dat weet ook de dagelijkse leiding. Ook de nieuwe directeur die daar is aangesteld, die ziet dat ook. En die maakt dus een topprioriteit van om met name die leegloop eruit te krijgen. En dat betekent dus dat je inderdaad een commerciële inspanning moet doen. En dat is een van zijn speerpunten volgens mij, die het bestuur, de algemeen directeur, heeft meegegeven.
Kunt u mij bedoelen, even uitleggen wat die leegloop bedoelt?
Ja, dat wil ik net even aanvullen. Kijk, die leegloop, we hadden vroeger, en even om het heel specifiek te maken, we hadden vroeger een kabelbomenfabriek met 1000 WSW'ers. Het contract met Netka, of sorry, met DAF, dat stopte van de een op de andere moment. Dan heb je 1000 mensen over die van vandaag op morgen geen werk hebben. Dus die mensen die zijn deels verdeeld door de fabrieken. En deels is daar nieuw werk voor gezocht. Dat gebeurde in een periode dat niet vlak, dat vlak daarna ook nog de crisis toesloeg. Niet veel werk meer werd binnengehaald, maar de focus wel was op het behoud van het werk. Maar dan heb je wel op, laat ik zeggen, één werkplek twee mensen zitten. En dat is de laatste jaren al veel minder geworden, maar er zitten op sommige plekken toch nog wel dubbele bezettingen. En dat is wat de heer Donat bedoelt met die leegloop. Dus die moet eruit, omdat we daar nog lucht in de organisatie hebben, ruimte hebben om extra werk binnen te halen, dan wel extra mensen mogelijk op een detacheringsbasis bij een bedrijf te zetten, wat weer meer geld genereert, waardoor je uiteraard weer richting die commerciële kant...
Ik hoor eigenlijk het woord overcapaciteit.
Ja, dat vind ik een raar woord binnen de WSW, maar ja. Dat...
Als ik nog mag aanvullen hierop, de effecten, zoals ik die net benoemd heb en de heer Jansen nog verder heeft toegelicht, die hebben we dus in de begroting meegenomen. Want er is een krimpende beweging en u kunt zien in de begroting dat we ondanks die krimp in de WSW-populatie toch de omzetlijn, om het zo maar te zeggen, dat we die op een ongeveer gelijke hoogte weten te houden binnen de verbonden partijen. Dus dat geeft aan dat daar dus op dat moment die lucht ook uitgehaald wordt.
Goed. Nou, ik laat vooral de bijvoeglijk naam wordt klein.
Ja, kort. Nee, u vertelde nogal iets, dan denk ik dat ligt me altijd zwaar op de maag. Als we konden, dan hadden we 8 miljoen winst, zo simpel is het niet. U begon met 1, toen zei u, wij doen het goed, weinig CEO's, WSW'ers doen belangrijk werk wat normaal duurder zou zijn. Zo vertaal ik dat, want CEO is een beter salaris dan WSW. En vervolgens zeg je dan bij punt 3... Ja, maar de salarissen zijn algemeen ook wat hoger. Dat heeft toch met elkaar te maken. Je kunt toch niet voor allebei op de eerste rang zetten?
Het heeft zeker een effect dat er WSW-professionals in de begroting zitten. Maar dan nog, ook binnen de beschutte omgeving, waar je, als je dus dat diversificeert en dus de WSW-professionals eruit haalt, dan nog zit WOZL relatief hoog in het loongebouw voor de WSW. Daar kan ik niks anders van maken.
Ja, maar kijk, even aanvullend. Het is gewoon een constatering, en verder niks, dat wij hier ruim 2000 euro gemiddeld hoger zitten qua salariskosten dan in de rest van het land. Heb er weet van dat vroeger rond de 4.000-5.000 euro was. Dus weet ook waar we vandaan komen. Dus die discrepantie waar we het vroeger over hadden, is al een stuk kleiner geworden. Maar we zitten wel nog aan een hoger tarief van plusminus 2000 euro ten opzichte van landelijke andere WSW-bedrijven. Dat is gewoon een constatering, die is in de benchmark, die wordt via Cedris gedaan. Ja, daar komt dit gewoon uit. Dus dat is een gegeven.
Goed. Ja. Wij blijven bij het woordje klein en aanvullen. En klein past niet helemaal. Dus ik stel voor dat we verder gaan en vragen aan de CDA-commissieleden of daar nog vragen zijn.
Ja, die hebben we nog. Ik wil toch nog een keertje gaan naar de tabel op pagina 2, die zo op de helft zit, 1-2 van het raadsvoorstel, over de bijdrage van de gemeente Brunssum. Ik heb ten eerste een vraag over de bedrijfsvoering. Dus u had net al wat uitleg gegeven. U ga ik even over u, maar over wat daar onder verstaan wordt. Nu valt het mij op dat dan over de komende jaren deze kosten hoger worden. En in het geval van een sterfhuisconstructie vroeg ik mij af hoe dat precies geplaatst wordt.
Ik moet u bekennen dat ik deze tabel zelf niet heb gemaakt. Wat ik net al zei, de tabel is een doortrekking geweest van de getallen die we voor 2015 hebben opgeleverd. Dus ik moet u in dit geval toch. Ik zou dat even nader moeten bekijken voordat ik u hier een antwoord op zou kunnen geven.
Ik krijg daar nog een schriftelijk antwoord op dan.
Maar misschien kan de heer Donat dit heel even nakijken en dat u de andere vragen stelt, dat we daar dadelijk op terugkomen.
Dat is ook prima. Ja, zeker. Daarnaast gaat het dus over de bijdrage. Dus de vorige begroting heeft de Raad niet goedgekeurd. Daarna hebben jullie opnieuw gekeken voor een nieuwe begroting. Dat zou dus voor 2015 positief uitkomen, maar dat komt vooral, waar we het net al uitgebreid over hebben gehad, voor het voordeel wat daar gevonden is. Maar nu voor de jaren daarna is daar niet sprake van. En de tekorten lopen eigenlijk alleen maar op. Zojuist hoorde ik de wethouder zeggen dat het met de jaren steeds dichter bij onze 7 ton komt te liggen. Ik zie dat niet helemaal terugkomen uit de cijfers. En daarbij zie ik heel veel hoop staan op die indicatie van de bonus-malus. Terwijl dat van tevoren niet goed is in te schatten. Dus ik vroeg me af, hoe groot zou zo'n verschil kunnen zijn aan het eind van het boekjaar? Qua inschatting daarvan, want ja, daar leggen we veel hoop op die regeling.
Als ik kijk naar het verhaal rondom de bonus-malus, wij maken daar een inschatting van. Ik verwacht niet dat dat meer dan 10% gaat afwijken. Dat is mijn eigen inschatting. We hebben hem redelijk specifiek op papier gezet. Omdat we er vrij lang naar gekeken hebben. Welke gevolgen heeft het nu dat we deze mensen extra naar ons toe trekken. En net als een detachering onderbrengen bij Betere Buren. En de doorrekening van WOZL heeft daar ook al redelijk plaatsgevonden. Maar het kan natuurlijk nooit tot op de komma precies. Dus laat ik met een marge van 10% naar beneden dat nog best hier op tafel durven te leggen. Dat ik daar in ieder geval wel van uitga dat dat absoluut haalbaar moet zijn. Er kunnen altijd nuanceringen zijn, er vallen mensen af. Of misschien zijn er wel 2 mensen die langdurig ziek worden, die dan teruggaan naar WZL. Want die blijven dan niet gedetacheerd bij ons. Of we krijgen bij andere mensen, of er moet eigenlijk weer bijgeschakeld worden. Dat we de blad vallen. Ik noem ook maar een zijspoor wat mogelijk zou kunnen zijn. Gewoon meer mensen nodig hebben of minder mensen. Vandaar dat dat ook zal fluctueren. Maar op basis van deze gegevens zou ik een afwijking van 10% als maximaal willen noemen. Dat in ieder geval 1. Aan de andere kant zegt u, u geeft aan in ieder geval de bijdrage van de gemeente in de jaren lager wordt. Als ik kijk naar het originele bedrag, en dat staat dan op pagina 1 onderaan. En ik kijk naar bijvoorbeeld 2018, dan is dat 1.194.000. Maar voor de gemeente Brunssum zou dat dan met de bonus-malusregeling zoals die al ligt 893.000 euro worden. We hebben daarnaast natuurlijk ook te maken met tot en met 2020 een jaarlijkse afname van 500 euro rijkssubsidie per SW-medewerker. Dus die trekt weer het bedrag de andere kant op. Het is wel een gegeven dat hoe meer wij aan de voorkant aan mensen gaan inhuren, hoe minder wij aan de achterkant hoeven bij te leggen. Dat wij per jaar die 500 euro keer de 500 mensen moeten gaan bijleggen tot 2020, ja, dat is een gegeven. Daarvoor hebben we ook het verhaal zoals ik net met de heer Van Op heb aangegeven. Gezegd van luister, als wij daar niet op gaan acteren en reageren, dan betalen wij over 6 jaar en dan zitten we in 2020, 2021, betalen wij bedragen, dat kunnen we als gemeente niet meer ophoesten. Dus WSL gaat daar iets aan doen. Hetgeen wat hier nu al ligt, dat is al een stuk gunstiger als hetgeen wat we van tevoren hadden, waar we niet mee akkoord zijn gegaan. En als u dus nu kijkt naar de jaarschijf 2015, komen we uit op een bedrag van 792 euro. 792.000 euro versus die 715.000 die we hadden staan in de boeken structureel. En dan denk ik, dan zitten we redelijk in de buurt van het bedrag wat wij wenselijk achten. En als daar nog een aantal zaken bij komen, zoals een stukje voordeel in de commercie die ons nog wat gunstiger kan stemmen, dan denk ik dat we langzaam toch wel richting dat bedrag komen. Het is ons in ieder geval wat waard. En dat hebben we ook ingebracht in het DB, dat hetgeen wat wij onze begroting hebben, in ieder geval het maximale is wat wij willen bijleggen. En blijft het altijd een gemeenschappelijke regeling waar je op dit moment met 11 gemeentes in zit. Dus je moet dan wel altijd datgene volgen wat in een DB besloten wordt bij meerderheid. Daar ben je dan gewoon aan gebonden. En dat maakt het aan de andere kant ook wel weer lastig. Dus je kunt dan niet zeggen van ik leg maar dit bij. Ja, dan kan dat niet, dan blijft dat bedrag openstaan. Dus je bent wel altijd gebonden aan het bijleggen van het tekort.
Maar wil dat dan zeggen dat voor de komende jaren er geen tekort meer wordt verwacht? Dat de begroting dan sluitend wordt?
Nou, primair is de begroting van WSL altijd sluitend, want wij moeten de tekorten bijleggen. Waar het verschil in zit, is het bedrag dat wij als gemeente bijleggen, die 715.594, die wij structureel in onze begroting hebben. Daarvan hebben wij gezegd
Dat is het maximale wat wij willen betalen. En WSDL, zorg nou dat je naar dat bedrag toe gaat. Er zijn natuurlijk een aantal facetten die dat heel duidelijk beïnvloeden. En de grootste is, ja, 500 mensen keer 500 euro die gewoon er jaarlijks aan afgaan. Dus die moet je elk jaar wel goed maken. Wil je daar bovenop nog wat nog iets zakken in het bedrag wat je al bijlegt, dan moet je eerst die 500 euro goed maken als zijnde WSDL. En dan nog iets meer aan commerciële omzet hebben bijvoorbeeld. En dan zak je in dit bedrag. Dus ja, wij kunnen dat natuurlijk wel daar op tafel leggen. Maar in hoeverre dat 100% reëel is, dat is natuurlijk wel de vraag.
En zojuist werd gesproken over in 1,1 miljoen dat over zou zijn.
Ja.
Waar hadden we het over? Is dat een mogelijkheid om dat te gebruiken om deze gaten te dichten?
Of? Die mogelijkheid is er altijd. Kijk, dat komt uit het faillissement van Licom. Wij krijgen dat terug van de curator die het faillissement van Licom behandeld heeft. 10, nog wat miljoen en een groot flink stuk grond in Kerkrade. En dat is natuurlijk, dat vervalt dadelijk terug naar de gemeente. Dat zal in deze maanden gaan gebeuren. En ja, dat komt hier binnen en dat komt in de algemene reserve. En als wij dan met elkaar als commissie in een commissiestuk CQ raad bepalen dat wij uit die algemene reserve, omdat die dan wat hoger is, het tekort 16, 17 dekken om uiteindelijk structurele dekking te hebben rond die tijd. Ja, dan kan dat. Ik bedoel, dat is een optie die altijd mogelijk is natuurlijk. Maar hoe dan ook, links of rechts, je moet het tekort dekken bovenop die 715.000 euro. Oké, we komen heel even terug op uw eerste vraag, want dat antwoord is inmiddels uit de begroting van WSDL gehaald. Dan geef ik het woord even naar de heer Donat.
Ja. Zoals ik u uit had gelegd, ging het om de bedrijfsvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling. Dat is een combinatie, het saldo zeg maar, van de zogenaamde baten en de lasten. En aangezien die baten door de teruggang van de WSW-populatie ook wat afnemen, hè, dus dat gedeelte wat ingehouden wordt, zie je dus dat per saldo dat bedrag op pagina 25 van de gemeenschappelijke regeling, eerste begrotingswijziging 2015, kun je dat zien, dat die oploopt en daar is steeds het aandeel van de gemeente Brunssum op losgelaten. Dus vandaar dat het oploopt, die regel.
Oké, dankjewel voor de toelichting daarvoor. Ik heb nog een vraag. Is het al bekend wat de andere omliggende gemeentes gaan doen en wat hun inzicht is op deze nieuwe begroting?
Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Ik denk dat je moet natuurlijk een begroting vaststellen. Je bent dat verplicht richting de provincie. Wij als Brunssum zijn daar redelijk kritisch in altijd om aan te geven dat wij in onze zienswijze u in ieder geval adviseren om dat op dit moment niet te doen. Maar je moet natuurlijk voor een bepaalde datum bij de provincie, je hebt de verplichting om daar je begroting neer te leggen. Want anders krijg je dus toezicht vanuit de provincie en dan heb je ook geen handelingsbevoegdheid meer. Dus het is aan de ene kant natuurlijk de druk die opgelegd wordt ook door de provincie. En dat moeten wij als gemeente zelf ook. Maar dat moeten ook alle gemeenschappelijke regelingen, dus gewoon algemeen beleid. Het enige wat alle gemeenten wel in ieder geval aangegeven hebben, is dat wij gewoon elk kwartaal, en daarvan heeft de directie ook gezegd, van, nou, dat zijn inderdaad de goede vragen die gesteld zijn en die wij ook gaan uitwerken. Elk kwartaal ligt er gewoon in verdergaand bezuinigingsvoorstel, CQ, een omzetverhogingsverhaal op tafel, dat bediscussieerd kan worden. Om nu collectief die begroting af te keuren, ik denk dat je dan gewoon ook een probleem krijgt met je provincie. En ook met je handelingsbevoegdheid als organisatie. En dan denk ik dat we daar allemaal niet bij gebaat zijn.
Oké, duidelijk. Ik heb nog één textuele vraag. Als het kan, moet ik hem even goed opzoeken. Uit alle stukken.
Kijk, als het opzoeken lang duurt, kun je die textuele vraag ook in tweede termijn stellen.
Prima, doen we dat.
Prima, dan gaan wij een stapje verder en dan kijken we naar de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Wij zullen het kort houden, aangezien het merendeel van de vragen we hadden al beantwoord is. Het enige wat ons opvalt is in het raadsbesluit op pagina 2 wordt er bij de bedrijfsvoering gesproken van 39.699 euro, terwijl in de begrotingswijziging staat 39.708 euro. Dat zijn, aangezien dat de cijfers zijn uitgelegd, is dat iets wat mij wel opvalt.
Ja, daar zal niemand die 9 euro ergens weggemoffeld hebben. Ik denk dat het of een foutje in het overnemen is geweest, of, ja. Of een afrondingsverschil, dat zal iets in die trant zijn. Het is een iets hoger afrondingsverschil dan normaal, maar... 6. Ja, dat kan inderdaad in de taakstelling percentage zitten. Een paar regels daarvoor zit een percentage. En dat is nogal eens aan fluctuering onderhavig. Ja. En dat heeft te maken met stroom daar iemand uit, overlijdt er iemand, dan verandert dat percentage net. En dat kan net weer een bedrag dat het net iets anders is dan in eerste instantie opgenomen.
Oké, helder. Dank u wel.
Goed, dan kijk ik naar BBB Lijs Palmen.
Ja, voorzitter. Bedankt voor het woord. Het blijkt eens en meer hoe moeilijk het is als je met verschillende gemeentes in de WGR zit. Hè. En dan komen we bij onze eerste vraag. Ja, wat is eigenlijk de winst van deze nota als je eigenlijk constateert dat de verliezen oplopen tot 2018? Hè? Feitelijk, dat we constateren dat. Dat constateren we, maar we zeggen anderzijds van ja, we zijn het er eigenlijk niet mee eens door die zienswijze. En dan vragen we ons dan af, wat is dan de waarde van deze nota? Dat op de eerste plaats. Wat voeg ik dan toe? Om dat aan te nemen, dat is één. Op de tweede plaats, die vraag is al gedetelijk gesteld. Die overname van de groenmedewerkers. Zijn dat groenmedewerkers uit alle Parkstadgemeenten? En gaan die voor alle Parkstadgemeenten werken? Of zijn dat groenmedewerkers alleen uit Brunssum? En gaan ze alleen in Brunssum werken? Dat is een vraag. Kijk, we nemen een heel dozijn of een heel bataljon groenmedewerkers over. Gemeente Brunssum heeft zelf ook groenmedewerkers. Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat dat in het kader van de gemeenschappelijke bestuursdienst? Gaat daar iets mee gebeuren? Worden die geoutsourced of wordt daar het exitverhaal voor ingezet? Dat is de tweede vraag. Of hebben we dan op een gegeven moment zoveel groen dat die ook gehandhaafd moeten worden? Het is maar een scenario, hè, wat ik... Dus wat gaat er met het groen gebeuren? Wordt dat enkel door WSW'ers gedaan? Dat is een vraag. Een andere vraag is, ja, wat is het verschil tussen dagbestedingsactiviteiten en beschut werk? Dat nuanceverschil, dat zie ik niet zo 1, 2, 3. Op de vierde plaats, u zegt van ja, mensvolk werk, en in het kader van de overname, hè. Ja, in het kader van de overname zou ik stellen, als ik raadsman zou zijn, overname is mensvolk werk, er is sprake van opvolgend werkgeverschap. Dus die WSW'ers komen in dienst van de gemeente Brunssum.
Je bedoelt de overgang van de WSW'ers naar Betere Buren?
Nou, de bedrijfsactiviteiten worden overgenomen, begrijp ik, door Betere Buren. Of door de gemeente Brunssum.
Dan snap ik wat u bedoelt.
Ja. Ja, ik zou dan stellen dat er sprake is van de opvolgend werkgeverschap, dus... Het WSW-dienstverband transformeert eigenlijk in een aanstelling in het kader van begeleid werken. Ik weet niet of u die mening deelt en zo. Nee, waarom niet?
Ik was nog uw vraag aan het noteren en die laatste die moet
u... Nou, je zou kunnen denken dat iemand zich op het standpunt stelt op het moment dat jij een medische beperking hebt en je hebt het WSW-dienstverband. Er worden dus activiteiten overgenomen door de gemeente Brunssum, hè, mensvolk werkt. Bij de overname ga je over in dienst van de verkrijger. En op dat moment transformeert eigenlijk het WSW-dienstverband in een aanstelling bij de gemeente Brunssum in het kader van begeleid werken. Ja, en waarom niet? En waarom niet? Als je zegt dat het niet zo is, moet ik dat uitleggen.
Maar misschien kan ik dat heel even nuanceren, want voordat u daar heel diep op ingaat, ze worden gedetacheerd bij ons. Ze blijven in dienst bij Weerzedel. Weerzedel detacheert deze mensen bij ons als gemeente CQ Betere Buren. Dus we nemen ze niet over, ze komen niet bij ons in dienst. Ze blijven met een WSW-indicatie bij ons in dienst. Volgens mij heb ik dat net ook al...
Nee, dat snap ik. Dat u streven is. Maar de activiteiten die ze nu plegen, die gaan eigenlijk één op één over naar de gemeente Brunssum.
Dat zijn de activiteiten die wij vroeger neer hebben gelegd bij WZL en die halen wij nu terug met de mensen die dat doen. Gewoon onze eigen activiteiten zijn dat.
Ja. Nou ja, goed, we gaan het zien. Ik bedoel, dat is een... nee, ja, goed, we gaan het zien. U gaf ze net aan een afwijking van 10%, hè? En ja, dat met betrekking tot die eerste begrotingswijziging in het kader van de bonus-malus. Ja, ik snap dat niet, die bonus-malus. U houdt hier rekening met een bonus-malus in het kader van die eerste begrotingswijziging. In het kader van de budgetten WSW doet u dat niet. Ja, waarom is dat? En u gaf ze net de toezegging, althans zo mag ik het begrijpen, dat die afwijking niet groter is dan 10%. Waarom maak je dan niet een scenario nu, naar aanleiding van uw toezegging, waarmee is rekening gehouden met die 10%? Dan ziet het plaatje er heel anders uit.
Even de nuancering, die 10% was geen toezegging, maar dat was een eigen inschatting die ik hier ter plekke mag beoordelen op vragen van het CDA. Ik ga ervan uit, dat is absoluut geen toezegging, maar ik ga ervan uit dat het niet, en ik laat me ook die toezegging door u op dit moment niet ontlokken, ik zie u wel lachen, maar ik kan, dat moet u begrijpen, ik kan op dit moment absoluut niet toezeggen, en ik doe dat ook niet, dat dat maar 10% is. Maar mijn verwachting is dat wij gewoon de berekening hebben gemaakt naar aanleiding van de calculatie die ook WSDL maakt, dat dat niet zo schokkend meer gaat afwijken. Maar het blijft nog wel altijd een prognose. En als het een prognose is, dan schatten wij in dat het dit is. En dan kunt u van mij niet verwachten dat ik hier hard ga zeggen wat het dan wordt als de prognose werkelijkheid wordt. Want anders had ik dat wel opgeschreven in plaats van dat het nu een prognose is.
Maar even over de indicatiestelling. Hè. Ik begrijp dat dat voor 1-1-2015 bij WOZL lag. En wie gaat dat nu doen? Gaan dat de gemeente doen? Ja, die medische beperkingen die blijven, hè, in het kader van de WSW. Ook al is dat beschut werken. Dat moet toch een indicerend orgaan blijven. Hè?
Volgens mij lag dat bij UWV en ligt dat nog steeds bij UWV.
Dat gaat niet over naar de gemeente per 1-1-2000. Nee. Of gaat het alleen voor de waarjongers?
Volgens mij ligt dat ook bij UWV. Gaat ook niet over. Dat blijft bij UWV vooralsnog. Ik heb geen indicatie dat dat naar de gemeente komt. Of er moeten heel veel gemeentes een heleboel
nee,
nou,
goed,
hebben. Dat waag ik te betwijfelen.
Dat is maar een vraag hoor.
Nee, maar de informatie die ons, tot ons is gekomen is dat dat bij UWV blijft. Dus,
ja. Eens even kijken, er zijn al vragen gesteld. Eens even kijken. Ja, Heuveland die treedt toch uit de WSL of is het onjuist?
Ik heb zojuist aangegeven dat de Heuvelland-gemeentes nu in het eerste kwartaal van 2015 uitsluit zullen geven over wat ze gaan doen.
Ja, dat had ik niet goed verstaan. Dus.
En dat zal er wel op neerkomen dat ze gaan uittreden, maar ze hebben die keuze nog niet gemaakt. Maar ze neigen wel heel sterk naar Heuveland-Maastricht.
Ja, dan blijven toch die hamvraag die ik al in het begin stelde van ja, wat is de wens eigenlijk van deze nota als die verliezen... constateren eigenlijk dat er verliezen zijn. Er zijn feitelijke verliezen, dat op de eerste plaats. Maar in onze zienswijze zeggen van, ja, god, die verliezen mogen eigenlijk niet oplopen. Dat legt volgens mij toch eigenlijk het gevaar bloot van een gemeenschappelijke regeling. Maar goed, ga aan uw antwoord.
Ja, wat is de winst van deze nota? Deze nota is natuurlijk een sluitstuk van de laatste 2 jaren, 3 jaren... waarmee wij naast de problematiek die we allemaal inmiddels wel kennen en die we hier uit en daarna hebben bediscussieerd, uiteindelijk zijn uitgemond in de participatiewet. Een wet die heel veel veranderingen met zich meebrengt, die ook in deze nota staan, die wij zo goed mogelijk trachten in goede banen te geleiden, in ieder geval met alle respect voor de mensen die daarin zitten, want dat is wel heel erg belangrijk. Nogmaals terug naar een opmerking die ik eerder maakte, hadden wij niets gedaan, dan was het tekort waar we nu naar kijken. En voor Brunssum is dat dan, laat ik zeggen, het afronden tussen de 900.000 en 1 miljoen. Dan was die bijdrage van Brunssum op dit moment 2 tot 3 miljoen geweest. En dat is volgens mij de waarde van dit stuk. Daarnaast, u geeft aan de problematiek van een gemeenschappelijke regeling. Die problematiek die bestaat eruit dat in ieder geval een meerderheid in die gemeenschappelijke regeling daarin beslist. En dat je dan te volgen hebt. En daar heb je dan geen andere keuze in. Dat was nog veel erger toen we niets te zeggen hadden onder het LICOM-concern. En op dit moment kunnen wij als portefeuillehouders, ondersteund door een behoorlijk aantal kundige ambtenaren, daar zelf een behoorlijke sturing aan geven. En die wij met u ook aan de voorkant kunnen bespreken. Zoals in ieder geval het overleg dat we hebben gehad op 6 oktober. En ik denk dat dat hele grote winstpakkers zijn. En dat dat de waarde ook is van deze nota. Maar het is niet alleen verwoord in deze nota. En dan deze nota is het sluitstuk van een traject dat we hebben doorlopen de afgelopen 3 jaar. Dat is voor mij in ieder geval een hele grote waarde. Laat ik het daarbij laten.
Ja, tot slot twee.
Sorry, mag ik een aanvulling nog geven? Ja. Met name vanuit het financiële perspectief en de oplopende verliezen, zoals u het noemt. Wat er aan de orde is, is dat met alle slagen die WZL maakt om zoveel mogelijk efficiëntie van toepassing te krijgen, is het zo dat de subsidies nu eenmaal in de participatiewet jaarlijks per arbeidsjaar met €500 afnemen. Er zitten bepaalde grenzen aan de mogelijkheden, zowel commercieel als qua infrastructuur, om die mensen te begeleiden. Dat betekent dat in de komende 4 jaren, vanaf 2015 tot 2018, we circa 6 miljoen euro extra te verhapstukken hebben. En als we nou kijken naar wat er in die miljardenbegroting staat voor de gemeenschappelijke regeling, dan loopt weliswaar het tekort. En wat u als 11 gemeenten dan moet bijfinancieren, loopt weliswaar op. Maar niet met diezelfde stappen als waarmee het subsidieresultaat naar beneden gaat. Ik denk dat dat wel een belangrijke notie is om die nog even toe te voegen.
Ja, en daarnaast, als u de afnemende subsidiebedragen eens af zou trekken van het bedrag dat u op pagina 10 van 16 bedragen WZL in de kolom bovenaan ziet staan. En u neemt dat als resultaat van WZL, want dat is eigenlijk het resultaat van WZL, dat wij als gemeente dat WZL ook kan beïnvloeden. Dat het Rijk bepaald heeft dat we 6 jaar lang elk jaar €500 minder gaan betalen als bezuinigingsmaatregel die het Rijk zich op het palmaris speelt, maar die wij mogen ophoesten. Dan denk ik dat we hier uitkomen op een bedrag in 2018 van trek die er maar 4 miljoen, 5 miljoen vanaf. En dat is het resultaat van WZL. En laten we elkaar vooral niks wijsmaken, want in de jaren 2000 tot 2006-2007 hebben we elk jaar als gemeente een soortgelijk bedrag in onze begroting gehad en werd daar niet over gesproken. Niet dat we daar niet over moeten spreken, maar wel om aan te geven dat wij in het verleden gewoon soortgelijke bedragen hebben bijgelegd. En dat dat nu door de afname van de Rijkssubsidie veel hoger is. Ja, daar moeten we dankjewel voor zeggen in Den Haag. Daar kunnen wij helaas als gemeente en organisatie WZL ook niks aan doen. Maar we kunnen wel proberen om het bedrag dat wij moeten bijleggen zo laag mogelijk te houden. En dat is waar we gewoon elke vergadering naar streven.
Nou, we gaan het zien. Ik hou niet aan die toezegging van 4 miljoen. Dat is ook geen toezegging.
Ja, maar dat was ook geen toezegging, hè? Dus dat kan.
Nou, goed. Nee, maar dat verschil tussen die dagbestedingsactiviteit en de beschutwerk, kan iemand me dat uitleggen?
Ja. Nou, het is zo dat de dagbesteding voor de decentralisatie eigenlijk werd gefinancierd vanuit de AWBZ. En beschut werk gefinancierd door de SW. Dus het is enerzijds een financieringsvraagstuk. En van de andere kant is het ook zo dat beschut werk wel echt als werk wordt gezien. En dagbesteding, eigenlijk zoals het woord al zegt, wordt gezien als dagbesteding. En de cliënten die beschut werk verrichten, die ervaren beschut werk ook daadwerkelijk als werk. En personen die in dagbesteding zitten, die hebben een andere ervaring. Die doen... maatschappelijk relevante dingen gedurende hun dag. Maar zij ontvangen daar geen salaris voor. En dat is bij beschut werk wel degelijk het geval. Ja,
dank je. Die mensen die werkzaam zijn bij Betere Buren, hè? Ook een vraag. Maar zijn die nou in dienst van de gemeente of hebben die ook een WSW-status? En krijgen we daar ook loonkostensubsidie voor? Het WSW-gedeelte, hè? En hoe zit het met de premiekortingen voor die mensen met betrekking tot de AOW?
Dat zijn heel veel vragen tegelijk. Oh, ja. De huidige medewerkers van Betere Buren is uw vraag. Ja.
Nou, de huidige medewerkers van Betere Buren, dan heeft u er voor de WSW'ers, neem ik aan. Hè? Dat zijn detacheringscontracten. Niet meer en niet minder.
Krijg als gemeente dat ik geen loonkosten heb? Dat krijgt het WSW-bedrijf zelf of helemaal niet?
Wij betalen aan, in dit geval WSW, betalen wij de detacheringstarieven.
Ja, oké. Maar we hebben dat niet zoals bijvoorbeeld als iemand gedetacheerd wordt in het kader van begeleid werken, krijgen we daar faciliteiten voor. In de zin dat er sprake is van een no-risk polis of dat we premie kort, dat dus niet.
Niet in het geval van de detacheringscontracten.
Oké. Dan kijk ik nu naar de klok. Ik zie dat het 9:15 is. En wij kunnen beginnen aan de slotronde, waar overgebleven vragen nog gesteld kunnen worden. Tweede ronde.
Voorzitter, die vraag met de groenvoorziening. Wat gaat met die groenmedewerkers gebeuren van de gemeente Brunssum?
Ja, de gemeente Brunssum. Wij zijn zelf al, misschien kan Harry van der Roer, die is als verantwoordelijk sectordirecteur, makkelijker beantwoorden.
Ja, meest duidelijk is, er gebeurt niks mee. Kijk, het feit dat wij deze groenmensen overnemen, moet je dat zo zien. Dat is eigenlijk de groenopdracht die in het verleden gewoon richting Wossel ging. En het enige verschil is dat die mensen dan gewoon zeg maar dichter bij de gemeente komen en dezelfde opdracht gaan vervullen. En dat staat los van de mensen die wij zelf in dienst hebben die hun eigen rol in het groen hebben. Nee, dat staat helemaal los van elkaar. Nee, alleen voor Brunssum. De mensen die naar Brunssum komen, verrichten alleen maar werk voor Brunssum. Dus er komt merendeels. Merendeels. Niet helemaal, maar merendeels wel, ja.
Goed, die laatste plooien zijn er ook nog glad gestreken. Ik richt de aandacht en ik vraag uw aandacht voor resterende vragen van de panel.
Ja, ik wil een aantal vragen nog toch nog stellen. Er zijn een groot gedeelte van de vragen die zijn al beantwoord. In de eerste plaats wil ik het financiële gedeelte met u even doornemen, voorzitter. En dan per onderdeel het raadstuk zelf. Financiën. Stel dat de bodemprocedure van die 24 of 25 CEO's die wat ontslagen zijn door deze mensen wordt gewonnen. Wie gaat dat? Hoe wordt dat uitbetaald?
Ik vind het heel vervelend om zo te antwoorden, maar volgens mij staat dat nergens in deze stukken. Hmm. Dus dat is nu niet aan de orde. En als het aan de orde komt, dan zal dat via een aparte procedure naar uw raad kenbaar gemaakt worden. Dus ik ga nu niet, dan vind ik het een oneigenlijke discussie worden. Die bodemprocedure. Ja, weet ik, maar dat is altijd een risico. En dat risico komt als eerste op bij Weerzedel. En als daar het risico in ieder geval geformuleerd en becalculeerd is, dan komt het naar ons toe. Dus het is niet aan de orde in deze stukken.
Oké. Dan de kosten van het Iroko-rapport. Wat heeft dat totaal gekost en wat is het Brunssums gedeelte daarvan wat daaraan betaald moet worden?
Dat is een bedrag van circa 50.000 euro geweest en dat is betaald door WOZL.
Oké, goed.
En overigens ter aanvulling, het Brunssums deel daarvan is het percentage wat wij altijd hanteren binnen Weerzedel, dat is 10% of 11%.
Ja. Dan per onderdeel het raadstuk, bladzijde 7, experimenteren beschut werk. Waarom experimenteren als Weerzedel de benodigde infrastructuur, CQ know-how in huis heeft? Experimenteren betekent extra geld uitgeven. Ja.
Laat ruimte voor lokale experimenten. Het moet niet zo zijn, dat hebben we bediscussieerd binnen het DB, dat als je lokaal, kijk zoals nou het onderzoek wat wij met radar doen, dat is een lokaal experiment. Zou je dat niet hier opzetten, dan zou je eerst met WSDL moeten gaan praten, van mogen wij met radar aan de tafel gaan om een experiment uit te voeren of om een pilot te draaien. Als wij als Brunssum pilots willen draaien, willen we dat gewoon doen. Of dat nou met Weersweers is, of met Wajongers, of met ABZ. Dan willen wij gewoon dingen uitproberen, die we ook uitproberen bij Betere Buren. Dan willen we gewoon de vrije handen hebben. En daarom staat hier experimenteren.
Ja.
Dus niet zozeer experimenteren met mensen in de zin van, we gaan een experimentje uitvoeren. Maar echt daadwerkelijk om te kijken naar hoe kunnen we met andere partijen ook stappen maken. En dan kan iedereen zijn winst uithalen uiteindelijk als dat positief is.
Ja. Misschien even een aanvulling nog daarop. Er is natuurlijk, dat leest u ook in de stukken, want we hebben nu beschutwerk onder de SW. En WOZL voert dat voor ons uit. Nu met ingang van 1 januari is er het zogenaamde nieuw beschutwerk. Hè? Hm. En mensen die daarvoor in aanmerking komen, komen bij ISD Bol aan de poort. Dus het is dadelijk aan ISD Bol. Zij voeren de diagnose voor ons uit. En het kan zo zijn dat ISD Bol dan zegt, nou dit is een cliënt en die zou waarschijnlijk op basis van zijn arbeidsproductiviteit in aanmerking kunnen komen voor beschut werk. En WOZL is dan zeker een van de partijen waar we zaken mee kunnen doen, waar die persoon naartoe kan. Maar dan is het, en dat is de experimenteerruimte waar we naar op zoek zijn,
kunnen we, willen we eigenlijk gaan zoeken naar meerdere partners, zodat de WOZ Aalen eigenlijk een van de aanbieders wordt van beschut werk in de markt.
Okay.
Van nieuw beschut werk, zo moet u het dan
zeggen. Ja, dus er zijn meerdere partners dan eventueel die dat kunnen overnemen.
Ja, precies.
Dan bladzijde 7, ook ergens in het midden. Daar staat iets over opdrachtgever WOZL, CQ loonwaarde bij individueel detacheringen te verhogen. Mijns inziens ligt WOZL met een huurtarief al boven het landelijke gemiddelde en de jaarlijkse indexering willen inleners maar mondjesmaat betalen. Dus is de vraag, is het wel realistisch wat hier gevraagd en gesteld wordt?
Het is correct, en de heer Donat heeft dat ook al aangegeven, dat we aan de hoge kant zitten met de detacheringstarieven. Daar waar het kan, moeten we zeker kijken naar verhoging van die tarieven. En indexering van die tarieven per jaarschijf. Dus ja, het is reëel. In hoeveel qua budget om dat aan te geven, vind ik lastiger. Maar het is natuurlijk zo dat elke 100.000 euro aan de ene kant extra als inkomsten bij WZL, dat betekent weer minder kosten voor ons als gemeenten. Dus je moet die niet laten liggen.
Oké. Okay. Dan heb ik naar bladzijde 9. Er is op dit moment een regionaal arbeidsmarktbeleid Parkstad Zuid-Limburgs niveau. Zo ja, is hierover een notitie geschreven? Gaan we inzichtelijk maken? Zo nee, waarom niet?
Deze notitie heeft u, dat zijn de beleidskaders arbeidsmarktbeleid. En die zijn door uw raad op 10 december 2014... Heeft u daarmee ingestemd?
Heeft dat ook iets te maken met dat werkgeverservicepunt wat opgericht moet worden?
Correct.
Dan is mijn vraag hierop, waarom is dat werkgeverservicepunt nog niet opgericht?
Het werkgeverspunt zit nu nog in een pilotfase. Dus wij zijn nu, in ieder geval ambtelijk zijn we bezig inderdaad met verdere evaluatie van die pilot.
Ja.
En het is de bedoeling dat we daar, moet ik heel even, in ieder geval nu het eerste half jaar 2015, richting de portefeuillehouders met een voorstel komen tot structurele inbedding. En dan zal uw raad er ook over geïnformeerd worden.
Oké, dan heb ik iets over bladzijde 10. Is er een garantie dat de nieuwe op te richten organisatiestructuur van WOZL, die pas in de loop van het eerste kwartaal juridisch wordt opgericht, de netto kosten van de gemeente laag zullen houden? Want er gaan natuurlijk een aantal BV's die gaan verdwijnen. Er blijven nog maar 2 BV's over. Dat is beschut en detacheringen.
Kijk, wat daar de financiële gevolgen van zijn, denk ik dat in de meerjarenraming staat en wat ook in de stukken staat zoals die naar u toe zijn gekomen.
Ja,
dat zijn gewoon op die pagina 10 in de midden.
Ja.
Zijn dan in het middenkader, dat zijn de financiële gevolgen van het samenvoegen daarvan. Duurder wordt het niet, wordt wel goedkoper.
Ja.
In dat kader.
Dan heb ik iets over pagina 10 over het IDU-proces. En dat zal inderdaad centraal moeten staan. Maar dat biedt geen enkele garantie dat de kwaliteiten van de mensen gematcht worden aan functies. Met name de mensen met de hogere lonen. Daar is bijna geen passend werk voor. Hoe gaat men dat oppakken? Dat betekent met name de mensen dus op een gegeven moment die wat in het middenkader zitten. Daar zitten nog altijd discrepantiegevallen voor. En daar heeft men geen passend werk voor. Dus ik kan wel op een gegeven moment iemand gaan kwalificeren middels een IDU-procesregeling. Maar of ik daar een gegarandeerde functie kan krijgen op mijn kwaliteiten, dat is nog maar een grote vraag.
Nee, dat klopt. We hebben over die discrepantie gehad. En die discrepantie zit niet alleen bij de mensen in fabrieken, maar die zit ook op andere.